Goedenavond, dames en heren. 8:30. 8:30. 8:30 is over een uur. Het is nu 7:30. Commissie wonen ruimte, de eerste na de vakantieperiode. Een agenda die aardig vol lijkt, maar volgens mij kunnen we dat met z'n allen vrij snel en toch zorgvuldig doen. Mededeling vooraf is dat wethouder Kuper verhinderd is. Dat heeft te maken met, niet dat hij verhinderd is, maar zijn aanwezigheid was voor punt 7d en e van belang. 7e. Nee, 7d. Goed, gaat lekker. 7d van belang, maar hij is er dus niet. Maar we hebben gelukkig een collegiaal bestuur, dus u kunt uw gang gaan straks. Er zijn twee insprekers, beide op punt 6b, het bestemmingsplan Emmen Willingplein Zuid. Dat is meneer Erdmans en mevrouw Groen. Meneer Erdmans heb ik gezien. Mevrouw Groen, is die ook aanwezig? Ja, ja, die is ook aanwezig. Straks als het punt wordt behandeld, dan roep ik u naar voren. Meneer Erdmans had zich eerst gemeld, dus die mag eerst en daarna gaat mevrouw Groen. De agenda, kan die vastgesteld worden zoals die hier voor ons ligt? Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, het kan zijn dat ik een sms'je krijg en dan moet ik de vergadering helaas verlaten. Niks bijzonders, maar ik moet wel.
Oké, duidelijk. De agenda, dat was de vraag. Niemand iets, dan is die vastgesteld zoals die voor ons ligt. Een presentatie is er niet. Spreekrecht doen we voorafgaand aan het stuk. Dan de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Meneer Tolen zie ik en dat is ook de enige. Nee, meneer Halm ook. Meneer Tolen, ga de gang.
Direct aan de back dus. Ja, dankjewel. Ik geloof dat alle raadsleden een brief hebben ontvangen van Camping Emmen. Een noodkreet over de situatie waarin zij zich daar bevinden. De CDA-fractie heeft zo'n 1,5 jaar geleden ook een keer een bezoek gebracht aan de heer Kaspers. En we weten van hoe de vork in de steel zit. Ze hebben het daar moeilijk. Steeds minder campinggasten, omdat ook de huur opgezegd is. Ze willen wel verplaatsen naar de Rondweg, maar daar moeten ze ook mee betalen aan de infrastructuur, heb ik begrepen. Ze zitten dus in een soort impasse. En de vraag, net als van de familie Kaspers is, van ja, hoe gaat het nou verder? Want het is natuurlijk wel leuk dat er een stadscamping is, zo lekker dichtbij. En eigenlijk beter dan wanneer ze helemaal op de Rondweg achteraan zit, in richting Emmekapaas. Dus een stadscamping hier in de buurt is toch een goede zaak voor de gemeente Emmen. En mijn vraag is dus, van, ja, hoe staat het ermee en welke kant gaat het op?
Goed, wethouder Sleking, heeft u daar iets over?
Ja, voorzitter, de situatie hangt samen met de mogelijke ontwikkeling van het Gaarlandpark op de plek waar de camping nu gevestigd is. We hebben inderdaad een aantal jaren geleden de huur, de pacht opgezegd. En vervolgens, omdat er nog onduidelijkheden waren wanneer met het Gaarlandpark begonnen zou kunnen worden, van jaar tot jaar die situatie verlengd. We hebben met elkaar gesproken over een nieuwe vestiging inderdaad in de buurt van de Rondweg. Bij de Schans en dat betekent dat de camping-eigenaar moet proberen een bedrijfsplan gefinancierd te krijgen. En dat is echt zijn verantwoordelijkheid. Zoals bij elke andere ontwikkeling is een initiatiefnemer dan vervolgens verantwoordelijk voor het aanleggen van infrastructuur. Omdat het niet helemaal een vrijwillige verplaatsing is, hebben wij ons als gemeente uitermate coulant getoond. Dus het gaat om de vraag hoeveel kosten we daarvoor in rekening brengen en hoeveel wij bereid zijn op tafel te leggen als het gaat om de kosten die de man maakt vanwege de verplaatsing. Maar op een bepaald moment is daar een eind aan en zal de ondernemer zelf met financiering de zaak rond moeten krijgen. Wat ons betreft is het wachten daarop.
Dank u wel. Meneer Tolen?
Ja, ik heb wel begrip voor het standpunt van de gemeente, maar goed. De situatie is nu eenmaal zo dat die financiering, dat lukt geloof ik niet. Dat gaat heel moeilijk en dat zou dus betekenen dat de stadscamping verdwijnt hier. En we willen graag wel meer toeristen hebben naar de dierentuin en zo. En die ook dan hier nog 's nachts verblijven. En dan wordt het niet beter op als die stadscamping hier weggaat. Dus dat is onze zorg een beetje.
Goed, die zorg heeft u uitgesproken. Meneer Halm.
Ja, dank u voorzitter. Ik kom nog een keer op terug op het probleem aan de Kerkhof langs Emmelaan, waar een kraker in het pandje zit en waar veel uitstal op gemeentegrond of al op parkeerplaatsen op stoepen geplaatst wordt. En ik kreeg de laatste dagen meer telefoon. Het begint een klein beetje op Briant tegelijk in Klazineveen. En ik denk toch, als de gemeente handhaven, dat ze hier zeker naar moeten kijken.
Bij de handsleking.
Voorzitter, ik ken de situatie. We hebben daar ook vanochtend nog even kort over gesproken. We weten wat er aan de hand is en we proberen die zaak onder controle te krijgen. Gezien de wetgeving op dat punt is het niet eenvoudig om daar snel in te grijpen. Maar u kunt er verzekerd van zijn dat het geen 28 jaar zal duren zoals bij Brian.
Dank u wel. Dat was de rondvraag. Dan C-stukken zijn er niet. Kunnen we gelijk door naar de B-stukken. En het eerste B-stuk is het bestemmingsplan Emmen-Oudemeerdijk. Het is een B-stuk, dus dat kan in twee termijnen. Hoeft niet, mag. Wie wil er allemaal het woord? Ja, goed. Wethouder, wilt u nog een aftrap geven of is het goed zo? Nee, hoeft niet. Mooi. Hier was minister Gebouwen.
Dankjewel, voorzitter. Wakker Emmen vindt het vreemd dat de bestemmingsplan Emmen-Oudemeerdijk wordt ontwikkeld terwijl er voldoende bouwmogelijkheden zijn in de Delftlanden. Gezien de krimpende woningmarkt vragen wij Wakker Emmen zich af of dit bestemmingsplan niet de voortgang van de Delftlanden in de weg staat. Wethouder Sleking deed onlangs nog de uitspraak: de woningmarkt zit nog wel even op slot en dat dwingt het college tot erbezinning op alle woningbouwplannen. Daarom vinden we het vreemd dat dit woningbouwplan toch wordt aangeboden. Verder is het bestemmingsplan gesitueerd aan de route gevaarlijke stoffen naar het bedrijventein. Is dit geen aandachtspunt voor het bestemmingsplan? Dat was mijn ene.
Dank u wel. Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat dit bestemmingsplan eindelijk er is. En hopen dat de betreffende ontwikkelaars er ondanks de huidige woningmarkt voortvarend mee aan de slag gaan. We hebben in zaken deze materie maar één vraag. Waarom dit in totaal 12 jaar geduurd heeft?
Goed, Partij van Arbeid. Meneer Boers.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben weinig onevenheid in het stuk kunnen vinden. Er staat zelfs geen kikker in de weg, dus we kunnen ons wel vinden in het stuk.
Dank u wel. CDA, meneer Hekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Goed, het is fijn dat het plan eindelijk gerealiseerd zal gaan worden. 41 vrijstaande woningen. Ik denk dat daar ook uit voorkomt dat daarom daar zoveel belangstelling voor is. Een plan wat al jarenlang in onderzoek en in bespreking is om dat te realiseren. Het had met verschillende factoren te maken, maar goed, dat zal de wethouder ongetwijfeld gaan uitleggen. Opvallend dat er dus best wel een aantal bezwaren zijn ingediend, ook van mensen die grond verkocht hebben. En die ondanks dat, terwijl ze wisten dat daar een bestemmingsplan ontwikkeld zou gaan worden, en toch het aandurven om dan een zienswijze in te dienen. Maar goed, dat is het democratisch recht blijkbaar, maar op zich wel een beetje vreemd. Ook wat betreft de erkende overlegpartner Bart Roosterveld, die zijn er ook positief over. Zeker gezien de afsluiting van de Oudemeerdijk voor doorgaand verkeer. Dat is wel een heikel punt geweest een aantal jaren geleden. Maar zoals we vernomen hebben, is dat iets wat ook bij de erkende overlegpartner als positief wordt gewaardeerd. Dat er goede besprekingen zijn gevoerd en dat men tevreden is over de wijze waarop het een en ander is besproken. Het blijkt nu dat er alleen een fietspad onder de rondweg blijft gaan. En ook de EOP is daar content mee op de manier waarop daarover is gecommuniceerd. En dat is ook wel iets om goed is om te melden dat dat zo is gebeurd. Wij zijn dus akkoord met het voorstel. Ook gezien het feit dat zowel de projectontwikkelaar als de gemeente allebei de kavels uit kunnen geven. En dat is positief. We zijn voor dit voorstel.
Dank u wel. SP, meneer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Ook de SP maakt zich zorgen in hoeverre dit bestemmingsplan met zijn vrijstaande woningen wellicht concurrentie oplevert voor de toch al moeilijk lopende situatie in de Delftlanden. Maar wellicht is daar een uitleg bij. Wat me ook nog opviel is dat de realisering van een stedenbouwkundige visie niet mogelijk was binnen het huidige bestemmingsplan. Dat het daarom een nieuw bestemmingsplan is. Betekent dat dat het bestemmingsplan, het nieuwe bestemmingsplan dan in strijd is met de stedenbouwkundige visie? Of hoe moet ik dat zien?
Dank u wel. Meneer Helm.
Ja, ook BG kan zich vinden in het plan dat er een individuele woning bijkomen, of de planning dat is. Maar toch ook de vraag erbij van, er is ontzettend veel belangstelling. Dat hebben we ook gezien in Emmeke Paschum in de Delflanden. Maar achteraf, onze twijfel is er toch een beetje van, hebben we niet te veel bouwkavels in aanbieding?
Meneer Zulman van Drentse Oudere Partij.
Dank u wel, voorzitter. Het betreft zienswijze 4, bladzijde 8, 4b10. Om mijn fractie toch nog even een vraag over wat betreft de eigendomssituatie van dat stuk grond. De vraag van onze fractie is dan ook, waarom is dat niet goed uitgezocht door de gemeente, hoe dat ligt met die eigendomssituatie? Dat was mijn vraag, voorzitter.
VVD, meneer Naber.
Dank u wel, voorzitter. De VVD kan zich ook vinden in dit plan. En we hadden ook dezelfde vraag over die ontsluitingsweg, dat eigendomsrecht door verjaring verkregen. Loopt het plan zo geen vertraging op? En er wordt ook nog gesproken over een lindenboom. Daar wil ik graag ook nog wat nader uitleg. Dank u wel.
En tenslotte, meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, ik had een betoog in de trant van de bijdrage van de heer Schiphouwer en de heer De Jong. Ik heb er nog één opmerking bij. Er staat in het stuk dat de aantasting van het uitzicht is echter niet zo ernstig dat hieraan doorslaggevende betekenis toekomt. Nou, dan zijn het heel vaak heel subjectieve dingen. Dus mijn vraag is eigenlijk wat de onderliggende reden is dat het niet zo ernstig is om hieraan tegemoet te komen. Het staat op pagina 4 van het voorstel onder kopje verlies landelijk uitzicht. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dat wordt even genoteerd.
Voorzitter, dank u wel. Het betekent inderdaad een einde aan een hele lange periode van overleg, van onzekerheid, van onduidelijkheid in de ontwikkeling van dit plan. Lange voorgeschiedenis, hadden we eigenlijk al veel eerder willen realiseren. De problematiek heeft vooral gelegen op het gebied van de archeologie, onduidelijkheid over kostenverdeling, onduidelijkheid over het wettelijk kader. En datzelfde was het geval als het gaat om de gasleiding die daar langs het gebied loopt. Daarnaast was het natuurlijk zo in de achter ons liggende jaren, dan heb ik het over de periode pak een beet voor 2008-2009, dat er voldoende andere mogelijkheden waren om op andere plekken kavels en plannen te ontwikkelen. En dat betekent dat je dan op het moment dat een plan zo ingewikkeld ligt, dat je daar wat minder aandacht aan besteedt dan aan die plannen die op dat moment goed lopen en sneller gerealiseerd kunnen worden. In ieder geval is het nu zo dat we met behulp van een nieuw opgestelde stedenbouwkundige visie voor dat gebied een verkaveling hebben gemaakt en een bestemmingsplan hebben gemaakt waar inderdaad 41 vrijstaande kavels te vergeven zijn. Samenwerking tussen Brands en de gemeente. En met name in de aard van het plan zit het argument om daar ondanks de problematiek op de woningmarkt toch mee verder te gaan. In zijn algemeenheid zit de woningmarkt op slot. Dat is een uitspraak die we vaak horen en die ik ook zelf doe. Maar dat wil niet zeggen dat er geen enkele woning meer verkocht wordt. Er worden nog wel degelijk een redelijk aantal woningen verkocht. En van de makelaars hoor ik dat daar in ieder geval weer een klein beetje verbetering in zit ten opzichte van de situatie vorig jaar. Ik wil nog niet zeggen dat we terug zijn met de situatie zoals die een paar jaar geleden was. Maar in ieder geval, er zit een stukje verbetering in. En dan moet je in zijn algemeenheid constateren, je ziet dat bijvoorbeeld ook aan de gang van zaken rondom het Gorzenveld, dat plannetjes als deze heel erg veel belangstelling hebben en in de praktijk ook inderdaad redelijk snel verkopen. Of dat dan bij de Oude Meerdijk ook het geval zou zijn, dat zullen we uiteraard moeten afwachten. Maar juist omdat het een specifiek milieu is waar veel vraag naar is, denken wij dat het verstandig is om met dit plan in ieder geval door te gaan. Wie weet kan het ook een stukje bijdrage leveren aan het op gang brengen van doorstroming. Want daar zit het grootste probleem natuurlijk als we het over de woningmarkt hebben. Lange periode dus geweest.
Meneer De Jonge wil een vraag stellen.
Als er aan het plan daar, wat nu voor nu onder behandeling is, iets specifiek is, waardoor het wel snel loopt. Wat is er daar specifiek aan, zodat het die specifieke situatie niet op de Delftlanden van toepassing kan zijn?
in zijn algemeenheid vrijstaande kavels met voldoende ruimte rondom die kavel en een woonmilieu in een situatie die niet te vergelijken is met de totaal nieuw ontwikkelde woonwijk in de Delflanden. Daar treft u toch veel ook rijtjes woningen aan, of twee onder één kap, of woningen die over het algemeen een veel kleinere kavel hebben dan wat in dit plan het geval zal zijn. En dat betekent dat je over een heel andere concurrentiesituatie spreekt. En die twee kun je niet naast elkaar zetten en zeggen dat dat hetzelfde is en dat mensen dan uit hetzelfde product kiezen. Ze kiezen wel degelijk een ander product als ze kiezen voor de Oude Meerdijk. En de vraag waarom dan in de Delflanden hetzelfde niet mogelijk is. Vastgelegd bestemmingsplan, vastgelegde kavelverdeling, vastgelegde afspraken met de ontwikkelaar. En we kunnen daar alleen maar van afwijken als we het samen met elkaar eens zijn. En als de gemeente dan zegt we willen ruimere kavels en de ontwikkelaar zegt ik wil verdichten, dan heb je een aardig probleem. Dat even in het kort. Ik zal u niet vermoeien met de geschiedenis van de Delflanden. Maar ik ben dus niet bang voor concurrentie, want die is er niet. Te veel kavels is wat dat betreft dan ook niet het geval, althans wat ons betreft niet. Bij de herwaardering en het opnieuw kijken naar alle woningbouwplannen die we in de gemeente Emmen hebben. En we zullen daar in oktober ambtelijk opnieuw naar kijken en proberen om tot een eindoordeel te komen. Zal ook heel bepalend zijn wat voor soort woningen je dan op het oog hebt. En daar zullen we in de vraag wel doorgaan, niet doorgaan, zeker rekening mee houden. De situatie rondom de claim op eigendomsverkrijging door verjaring, die in een van de zienswijzen naar voren komt, dat is het standpunt van degene die de zienswijze heeft ingediend. Dat standpunt delen wij niet. En of dat zal leiden tot een vertraging of tot een situatie waarin we op dat kleine onderdeel uiteindelijk tot een aanpassing zullen moeten komen, dat zal de toekomst ons moeten leren. Maar wat ons betreft is het geen enkele reden om dit bestemmingsplan niet door te zetten of niet aan u voor te leggen. Uiteindelijk zal in een juridische procedure dan uitgemaakt moeten worden of het, laten we zeggen, wie van ons het juiste standpunt heeft. Als het gaat om de afweging die gemaakt wordt in de beoordeling van zaken als geluidsoverlast, verlies aan landelijk uitzicht, er zijn nog een paar meer aspecten waar dat gezegd wordt, dan komt die formulering voort uit het feit dat we het algemene belang wat we als gemeente hebben bij de ontwikkeling van het project in zijn totaliteit proberen af te wegen tegen het individuele belang. En dan slaat de balans door naar het belang om het plan in zijn geheel door te zetten. Dat is de afweging die op dat punt gemaakt wordt. Op de vraag over de boom kan ik u helaas geen antwoord geven. Als u daar prijs op stelt, dan zullen we dat schriftelijk doen. Maar ik heb die gegevens op dit moment niet in mijn hoofd.
Meneer Haan, dat was schriftelijk en wil graag wel antwoord. Ja.
Oké, dat is toegezegd. Meneer de Jonge, wilt u met de tweede termijn beginnen of is er nog een vraag eerst? Dan is met de microfoon.
Ik heb één vraag nog niet beantwoord gehad en wellicht kan ik die nog even herhalen voor de tweede termijn.
Gaan.
Onder aanleiding voor het voorstel wordt genoemd dat de realisering van de stedenbouwkundige visie niet mogelijk is binnen het huidige bestemmingsplan. Begrijp ik nou dat de stedenbouwkundige visie ook aangepast is? Of is dat de stedenbouwkundige visie zoals die in zijn algemeenheid van toepassing is in deze gemeente?
Met de Sleking.
De stedenbouwkundige visie die voor dat gebied opgesteld is vertaald in een nieuw bestemmingsplan.
Goed. Meneer Schipbouw.
De vraag over de route van gevaarlijke stoffen, weg Emmen-Klazinneveen.
Klopt, wethouder.
Is niet van invloed geweest.
Zo gaat hij lekker. Is er nog iemand die in tweede termijn nog iets kwijt wil? Nee, meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, wat mij betreft mag het een aanstuk worden. Waar nodig zullen we met een stemverklaring komen.
Goed, dank u wel. Verder nog iemand? Nee. Dan gaat het als aardstuk naar de raad. Dank u wel. Dan het bestemmingsplan Emmen-Willinkplein Zuid. En daar zijn dus twee insprekers voor. Daar beginnen we mee. Meneer Erdmans was de eerste en die verzoek ik om hier naar voren te komen. Meneer Erdmans weet dat hij 5 minuten tijd heeft. Hij gaat zijn uiterste best doen om het daarbinnen te doen.
Ik zal wat voorlezen uit eigen werk. Geachte leden van de commissie Wonen en Ruimte. Als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Meerderjaren voer ik namens de bewoners het woord. Nadat op 1 maart jongstleden een inkoopsbijeenkomst betreffende het bestemmingsplan Wereldplein Zuid onderdeel van het Atalantenplan werd gehouden, hebben vele van onze bewoners vragen gesteld hoe een en ander te realiseren. Half april werd het bestemmingsplan openbaar en hebben wij als bewoners massaal de gestelde termijn van 6 weken onze zienswijze op 18 mei jongstleden ingediend. Ook hebben wij de burgemeester en wethouders op 19 mei een brief geschreven betreffende vaststelling hogere grenswaarden bestemmingsplan. Begin augustus kregen wij van onze gemeente een kopie raadsvoorstel met het bestemmingsplan, waarin staat dat alle aangedragen zienswijzen en vragen van bewoners niet relevant waren en dat vele vragen, zeker uw ideeën, als kennisgeving werden aangenomen. Massaal hebben bestuur, zowel betrokken bewoners, meerjarenflat, op 6 augustus jongsleden een brief met vragen gesteld over het afwijzen van onze zienswijze. Het enige wat wij als antwoord kregen was een brief op 17 augustus met de mededeling dat het niet inhoudelijk op onze reactie kon worden ingegaan. Misschien wilt u een aantal vragen aan ons beantwoorden. Ik begin met het Albert Heijn gebouw. Waarom hoogbouw? Terwijl de bevolking met 370 personen terug is gelopen. Hoogbouw Albert Heijn met een schuin dak met bomen, waardoor zonlicht en uitzicht wordt belemmerd. Niet alleen ons uitzicht en zonlicht wordt belemmerd en ontnomen, er komt ook nog een toegankelijkheid op het dakterras voor het publiek. Waarom dan geen dakterras zonder bomen? De kans is groot dat de bezoeker op het dakterras direct bij de bewoner binnen kan kijken. De afstand van het terras is niet zoals de gemeente aangegeven heeft 25 meter afstand, maar slechts 10 meter. Waarom dan niet een gedeeltelijke openstelling van het dak, zodat er geen inkijk mogelijk is? Dan zitten we met ons huisvuil. Voorheen werd ons huisvuil in containers onder de parkeergarage aan de Weihert opgehaald. Nu met de aangebouwde nieuwe parkeergarage moeten wij de containers via de lift in de Weihert aanleveren. Dat houdt in dat een vrijwilliger die 2 maal in de week 's morgens vroeg het vuil buiten moet zetten. 70% van onze bewoners, en kijkt u om u heen, die 70% woonden daar niet voor niets. Die willen activiteiten blijven uitvoeren, die willen niet afhankelijk zijn van anderen. Die kunnen deze containers niet verplaatsen. Moeten wij als bewoners door toedoen van de gemeente hoge kosten maken om ons vuil af te voeren? De gemeente heeft ondergrondse containers toegezegd, maar komt daar kennelijk op terug. Bereikbaarheid van onze bergingen, fietsen, scootmobiels en dergelijke. De gemeente geeft aan dat het niet wenselijk is om via de nieuwe route in de nieuw te bouwen parkeergarage te gaan, maar via de lift in de parkeergarage. Wij vragen ons af hoe je met je scootmobiel of iets dergelijks er binnen moet komen. Er is slechts 1 toegangskaart per woonhuis beschikbaar. Als we met meerdere personen staan, kunnen we gewoon niet naar binnen. Op 25 mei 2009 is ons toegezegd dat er nader overleg zou plaatsvinden over toegankelijkheid voor de bewoners van de meerjarenflat. Wij zijn nimmer benaderd voor overleg. Geluidshinder door laden en lossen Zuiderplein. Bestemmingsplan staat, Zuidplein wordt een van de parels van de binnenstad. Raadsvoorstel spreekt over mogelijk laad- en losplaats voor bevoorrading voor de Weihert. Laden en lossen mag niet meer 's nachts. Maar onze vraag is, mag Albert Heijn het wel? Want het staat tegenstrijdig in de stukken. We hebben het over hogere grenswaarden. De nieuwbouw wordt dusdanig aangepast dat er geluidshinder is. En daardoor is er geen geluidshinder van het nieuw gebouw. De meerjarenflat staat 10 jaar en is niet geluidsdicht. Wij hebben ventilatierozen, dubbel glas dat niet zo dik is en maken gebruik van onze balkons. Onze flat is gebouwd onder de toen geldige geluidsnormen. We zitten met fijnstof. De tunnelmond waar het fijnstof vrijkomt is slecht voor de gezondheid. Bij enige wind naar onze richting is buiten zitten geen optie meer. Gemeente zegt dat het geen onderdeel is van het bestemmingsplan. Dus daar zijn we mee klaar. Tussen alle correspondentie door heeft de meerjarenbestuur enkele vragen schriftelijk op 14 juli aan wethouder Sleekers voorgelegd. Op onze vragen moeten we heden nog antwoord krijgen. Als wij direct betrokken bewoners voelen we ons daarom niet serieus genomen. Wij hopen dat u wel begrip hebt voor onze situatie. Ik dank u wel. Ik dacht dat 5 minuten.
U zit. Meneer, wacht even hoor. U zit keurig op 4:40, dus dat
is
prima gedaan. Maar er zijn mogelijk nog vragen. Jansma.
Dank u voorzitter. U noemde de ondergrondse containers, dat de gemeente daarop terugkwam. Dat is in eerste instantie wel toegezegd.
Ja, ik heb hier zelf stukken van een vergaderstuk. En daar heeft ook wethouder Slekers bij gezeten en andere wethouder. We hebben eenmaal gesproken op 25 augustus. We hebben de bereikbaarheid en onze vuilafvoer hebben we toen besproken. En er zou op teruggekomen worden. En in de wandelgangen heb ik bij klankbordoverleg ook nog met een aantal ambtenaren gesproken. Maar het wordt gewoon weggeschoven. En wij kunnen dit niet volhouden. U ziet wat de leeftijd van onze mensen is. Het is ondoenlijk om iemand op te zadelen om 2 keer in de week die containers voor 7 uur buiten te zetten. En wij moeten straks kosten gaan maken. En ja, we betalen reinigingsrechten. En het zal toch niet de bedoeling zijn dat wij ons vuil buiten op de stoep moeten gaan gooien. Dus wij weten het niet. Wij zouden graag een antwoord hebben en ook in dat bestemmingsplan geregeld zien.
Goed, dank u wel. Is er verder nog iemand die een vraag heeft, meneer Dijkgraaf?
Dat het over fijnstofproblemen die zich ontwikkelen. Kunt u daar iets meer over vertellen wat u me daar dan ook precies bij moet voorstellen? Zijn er al gevallen waar mensen dat ook daadwerkelijk is overkomen?
Ik kan u een voorbeeld geven over de bestaande parkeergarage. We hebben voorstellen gedaan om de bestaande parkeergarage de Weijert, om daar alleen maar vergunninghouders neer te laten staan. Dat gebeurt niet. De hele dag rijden daar mensen rond. Dat is allemaal fijnstof. Dat stof komt ook uit de tunnelmond. En als dat vanaf het westen op ons gericht staat, ik heb begrepen dat de tunnelmond iets verlegd is, dat staat dus de wind pal op onze balkons. De mensen aan die zijde, die hebben dus een gigantisch probleem. En dus een probleem met hun gezondheid.
Dank u wel. Meneer de Jonge.
Ik hoorde u iets zeggen over toegangskaarten en waardoor de toegankelijkheid wellicht onder druk komt te staan. Begrijp ik goed dat er niet per persoon, per bewoner van de flat, maar alleen per huishouding een toegangskaart is?
Er is 1 toegangskaart per huishouden. En aangezien het voorstel is dat wij niet meer door de parkeergarage mogen, daar hebben we een sleutel van plus een kaart. We hebben een sleutel plus een kaart. We kunnen dus als ik bijvoorbeeld en mevrouw weg is, dan 1 van de 2 kan niet binnenkomen. En dan moeten we de fiets buiten laten staan. Nou, ik heb dat ook een beetje misschien wel cru geschreven, maar onze fiets wordt op zijn zachtjes gezegd, blijft hij daar niet staan. Ja, wij zouden toch als bewoner zijn graag gewoon in onze berging kunnen komen. Dat lijkt me vanzelfsprekend.
Goed, dank u wel. Verder nog iemand een vraag of een opmerking voor meneer Ermans? Nee? Dan wordt u bedankt.
Dank u wel.
Dan nodig ik mevrouw Groen uit om ook deze richting op te komen. Ook u hebt 5 minuten de tijd om uw verhaal te doen. Dus prima. Er zit daar ergens een knopje. Ga u gaan.
Geachte mensen, vindt u het ook prettig om hartelijk te lachen? Wacht maar af. Eerst over eventuele veranderingen met betrekking tot Willingplein. Heel mooi plein vind ik de markt. Dus 8 hoge gebouwen zijn geen voorwaarde voor een mooi plein. Als Albert Heijn het gebouw nu eens uitbreidt over een grotere oppervlakte, 1 hoog en op het hele gebouw een park, dan heeft Emmen iets unieks. Aan de Wenning- en de Hondsrugkant zouden er woningen kunnen komen en aan de Noord- en Oostkant winkels, etc. Albert Heijn kan toch wel wat meer grond betalen. Dan kan aan de zuidkant van de Wenning gemakkelijk een laden-lossen gedeelte komen. Bij zo'n wijziging is er veel minder last voor omwonenden. Albert Heijn heeft nu 8 hoog in gedachten. Volgens gemeente komt afvoergedeelte onder het dak. Lijkt mij vreemd. Zo niet, dan wordt de bebouwing al gauw 8,5 hoog. Andere reactie van gemeente. Een uitspraak van de makelaar moet je niet serieus nemen. Eind 2009 ben ik aan de balie in het gemeentehuis geweest om te vragen of er de eerste jaren hoge gebouwen in de omgeving van de Myriadenflat zouden komen. Want ik had daar een appartement gevonden met een mooi uitzicht. De gemeenteambtenaar vertelde dat ik daar maar niet op moest rekenen. Daar was geen kans op. Daar leek het niet op. Zodoende heb ik een appartement in de Myriadenflat gekocht. Als ik geweten had dat mijn mooie uitzicht al snel inkorten zou en het lawaai-niveau verhoogd zou worden, plus de mogelijke onveiligheid in de parkeergarage, dan had ik dit appartement niet gekocht. Er was genoeg te koop. En ik hoopte nog wat zorgeloze jaren te hebben. U kunt zich niet voorstellen hoeveel vervelende tijd dit voortraject betreffende Albert Heijn-pand me al bezorgd heeft. Niks onbezorgde jaren. Aanstaande jaren veel stof en verhoogde lawaainormen. Ik heb nergens gelezen of die verhoogde geluidsnormen de bouw betreft of ook de jaren daarna. Wij zijn in het centrum van Emmen komen wonen. Als we lawaai prefereren, hadden we wel meteen op het industrieterrein kunnen gaan wonen. Om zomers in het appartement een aangename temperatuur te hebben, is het nodig om bijna altijd de deur open te hebben. Dus het lawaai komt vrij naar binnen en klimt tegen de muren omhoog. Als er een accordeonist bij Albert Heijn speelt, hoort het alsof hij bij mij om de hoek staat. Zo duidelijk. Was er al wat te lachen? Eerst nog maar even de parkeergarage. De bovengrondse parkeerplaatsen willen in het pleingebied verdwijnen. Dan zal de parkeergarage altijd open moeten zijn. Met de te verwachten gevolgen dat daklozen er 's nachts een heil zoeken. Dat is voor veel vergunninghouders een nare gedachte. Het geeft een onveilig gevoel voor de mens als persoon, maar ook voor het gebouw door brandgevaar. Ik pleit ervoor dat de vergunninghouders een eigen ingang krijgen die openingtijden heeft als nu, en de doorgang naar de nieuwe parkeergarage te dichten. Bij brand staat deze ruimte dan buiten de gevarenzone van vuur, rook en giftige stoffen. En kunnen de myriadenbewoners zich via de eigen parkeergarageuitgang in veiligheid brengen. En in deze afgesloten parkeergarage is er veel minder kans dat daklozen er de nacht doorbrengen. Nu is de parkeergaragedeur er. Laat het alstublieft in gebruik voor ons. Het nieuwe te bouwen parkeergarage, afzuigsysteem graag zo ver mogelijk bij de bewoonde gebouwen vandaan in verband met lawaai en afzuigstoffen. Oplaadpunten graag zo dicht mogelijk bij de in-uitgang in verband met brandgevaar. Dat is ook handig voor de brandweer. Wilt u nog steeds graag lachen? Lachen willen wij ook graag. Nog even een samenvatting. Die is natuurlijk veel kleiner. Nou, de markt is dus een heel plein. Een mooi plein, maar geen 8 hoogbouw. Stel Albert Heijn gebouw, laagbouw, bebouwing uitbreiden naar de bestaande Albert Heijn winkel. Woningen aan zuidkant, westkant. Winkels aan noordoostkant. Albert Heijn distributiecentrum inpandig. Geen geluidsoverlag voor omwonenden. Afzuigsystemen zo ver mogelijk bij bestaande bewoning vandaan. Een heel mooi dakpark op het gebouw. Nou, daar kan een wisselende beelden, tentoonstelling op of iets dergelijks. Daar kan je van alles mee doen. Zo'n gebouw met groot dakpark wordt echt uniek. Laden lossen aan de zuidkant, Albert Heijn gebouw, voor andere winkels. Veel minder mensen hebben dan overlast. En betreft een nieuwe parkeergarage, afzuigmotoren en afzuiguitlaat zo ver mogelijk bij bewonenden vandaan. Oplaadpunten direct bij de inuitgang voor brandweer. Het wordt onveilig voor de vergunninghouders door brandgevaar, rook, giftige stoffen en overnachtend daklozen. Vergunninghouders oorspronkelijk parkeergarage de aanwezige in- en uitgang laten gebruiken en afsluiten en openingstijden als nu. De doorgang tussen oude en nieuwe parkeerplaats dichten. Hierdoor kunnen de vergunninghouders, vooral de myriaden flatbewoners, een veilige uitgang bij brand behouden en veilig 's avonds en 's nachts thuiskomen. Mijn dank voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Groen. Is er iemand in de commissie die mevrouw Groen een vraag wil stellen of iets wil verduidelijken wil hebben? Niet, dan wordt u bedankt. Dan gaan we over tot de behandeling van het bestemmingsplan Emma Millingplein Zuid. Wil wethouder Sleking daar nog iets over zeggen?
Voorzitter, dank u wel. Ik zal het heel kort doen, want ik denk dat in deze inleiding vanuit de insprekers een deel van de problematiek die we vanavond bespreken duidelijk al naar voren is gekomen. Ik wacht voor het overige de vragen van de commissie af. We hebben voor de zomervakantie de grondexploitatie van dit gebied vastgesteld en toen ook al een deel van de discussie over dit gebied gehad. In zijn algemeenheid hebben we dus nu over het in het bestemmingsplan regelen van de mogelijkheid van de bouw van een parkeergarage en bouwmassa in het noordelijke deel bestemd voor detailhandel, horeca, kantoren of wonen. Dat is de opbouw bovenop het Albert Heijnpand en in het zuidelijke deel waar gemengde doeleinden van toepassing zouden kunnen zijn en waar dus ook zaken als wonen en zorg gerealiseerd zouden kunnen worden. Dat is de kern van het verhaal. En voor het overige wacht ik af wat er uit de commissie aan vragen en opmerkingen komt.
Dank u wel. Ik ga ervan uit dat iedere partij hier iets over wil zeggen. Dan beginnen we eens aan de andere kant. Meneer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, dit zijn altijd lastige raadsvoorstellen. Omdat er aan de ene kant duidelijk gesproken wordt over zeg maar, de toekomst en wat wil je met je centrum. Aan de andere kant spelen er altijd dingen mee die mensen aangaan. En volgens mij is het ook heel moeilijk om daarin een keuze te maken. Wat laat je nou prevaleren? We willen met z'n allen een centrum wat bruist, leeft en waar een hele hoop goede dingen gebeuren. Aan de andere kant wil je ook heel graag dat mensen die daar bewust gaan wonen, gewoon op een hele goede manier zeg maar, ook kunnen wonen, leven en waar dan van toepassing werken. Dat maakt het allemaal wat betreft mijn fractie heel lastig om te zeggen van of je hier nou op dit moment voor moet zijn of tegen moet zijn. Het is niet zwart-wit. En ik zou dan ook aan de wethouder willen vragen van zeg maar de problemen die de mensen hebben geschetst. Hè, volgens mij dat waren heel duidelijke problemen. Op de een of andere manier niet betrokken worden in om te zorgen dat je er samen uitkomt. Want volgens mij moet het daarover gaan. Dus ik wacht even de reactie van de wethouder op. En zal in tweede termijn vast nog wat over zeggen. Dank u wel.
VVD, meneer Namer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn positief over het plan, maar we zien graag dat de wethouder in overleg treedt met de bewoners om de scherpe kantjes eraf te halen van hun problemen. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Meneer Solman.
Dank u wel, voorzitter.
Momentje, meneer Solman. Meneer Dijkgraaf.
Mag ik de heer Naber een vraag stellen? U zegt, u bent eigenlijk voor het plan, maar u verzoekt de wethouder om de scherpe kantjes eraf te halen. Hoe wilt u dat dan met elkaar in evenwicht brengen? Ik denk dat het om dat soort dingen juist gaat.
Meneer Naber.
We willen graag dat het plan doorgaat, maar we willen ook de bewoners tegemoetkomen om aanpassingen te doen, dat de bewoners ook daar goed kunnen wonen.
Goed, dan nu meneer Solman.
Dank u wel, voorzitter. Wat onze fractie betreft, voorzitter, steunen wij de meeste zienswijzen en we zullen het definitieve te standpunt nemen in de raadsvergadering.
Dank u wel, meneer Helm.
Ja, dank u voorzitter. Dan een vraag op bladzijde 16, 16b9. Op dit moment is nog geen besluit genomen over de route van expeditieverkeer voor de overige detailhandel. Het bestaat de mogelijkheid om de expeditieverkeer via de Zuiderplein af te wikkelen. Mijn vraag is, hoe lang duurt dat en wanneer zien dat qua datum en zo? En vorige keer hebben we al aangegeven dat wij dit betrokken is bij het Atlanta-project en dat er een deel van uitmaakt en we zullen ook daarom tegen het voorstel stemmen.
Goed, meneer De Jonge.
Ja, Atalanta, het woord viel al. Ook wij zien dit als deel van Atalanta en vragen ons dan ook af in hoeverre dit plan belangrijk is. In geval Atalanta waarover nog besloten moet worden, wellicht niet doorgaat. Dan een aantal praktische zaken. De meeste mensen zijn gewend om een huisvuil inderdaad bij de voordeur neer te zetten. Maar als je in zo'n flat woont, moet er een voorziening voor zijn. Die is er nu en die wordt, zoals ik begrepen heb, door dit plan een stuk ingewikkelder gemaakt. Dat kan, denk ik, niet de doelstelling zijn. Ik vermoed dat daar met goed overleg een mogelijkheid is om tot een oplossing te komen. En hetzelfde geldt voor de toegangsgaten. Het kan inderdaad zo. Het lijkt mij niet zijn dat... Niet zo zijn dat je, indien je met meerdere mensen in een huis woont, op elkaar moet wachten om binnen te kunnen komen. Ik neem aan dat daar met goed overleg tussen bewoners, wellicht ook eigenaar, beheerder van het gebouw en de lokale overheid door een werkende oplossing kan worden gekomen. En tot slot. Ik mag toch aannemen dat voor zover fijnstof een discussiepunt is, dat het op zijn minst binnen wettelijke normen gaat vallen. En daarnaast, zoals al gesteld werd door de insprekers, mogelijkheden om die overlast binnen die normgeving te beperken, gebruikt zullen gaan worden. En dan, voor zover het inderdaad gaat over gesprek met de bewoners, ik hoor van de insprekers dat het te wensen over heeft gelaten. Ik ben nieuwsgierig naar de mening en standpunt van de wethouder daaromtrent.
Dank u wel, meneer Pekelsma. Momentje, meneer Pekelsma. Mevrouw Hogeveen.
Even een vraag aan de heer De Jonge, want ik hoorde hem zeggen van dat Atalanta wellicht niet doorgaat. Maar bedoelt hij niet concreet de verplaatsing van het dierenpark? Want Atalanta is voor een deel al in gang gezet, volgens mij.
Meneer De Jonge?
Dat is de kern van mijn bezwaar. Atalanta heeft bestaansrecht dankzij een nog te beslissen verplaatsing van de dierentuin, zoals wij dat zien. En de manier waarop een en ander nu in werking heeft gezet, terwijl er nog niet beslist is over een belangrijke kern van dat project, namelijk verplaatsing van de dierentuin, geeft ons het gevoel dat er de besluitvorming langzamerhand met kleine duwtjes in de gewenste richting wordt geduwd. En tegen die hang van zaken maak ik bezwaar.
Dan meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Eerst maar even over de samenvatting zoals die is gegeven. Daarin staat geschreven, de zienswijzen hebben geleid tot één aanpassing van het bestemmingsplan. Die heb ik niet kunnen vinden. Dus misschien dat de wethouder mij aan kan geven of dat inderdaad zo is, of dat het een textuele fout is. Er zijn veel bezwaren ingediend, veel zienswijzen ingediend tegen dit plan. Nou, zoals meneer Dijkstra ook al aangegeven heeft, is het best een lastige afweging of je een toekomstvisie wil hebben over het centrum van Emmen. Ook vastgelegd in het masterplan Emmen Centrum, of we daar verder willen ontwikkelen en op deze wijze dan ook een afronding willen geven aan het evenementenplein. Wat ik graag wel van de wethouder namens de CDA-fractie wil horen, in hoeverre de communicatie die niet, volgens de insprekers niet goed is verlopen. Wat de visie van de wethouder daarover is. Want ja, ook die containerproblemen, denk ik dat het toch via goed overleg opgelost zou moeten kunnen worden. En ook het parkeren van de bewoners van de miljardenflat, dat nu een andere situatie dreigt te gaan worden. Ja, mijns inziens moet dat ook in goed overleg opgelost kunnen worden. Maar we horen ook graag van de wethouder in hoeverre dat tot een oplossing zou kunnen leiden. Het is een hele impact op het gebied, ook voor de bewoners van de miljardenflat. We begrijpen best dat mensen daar zorgen over hebben. Aan de andere kant, als je in een miljardenflat woont, dan is er natuurlijk best wel verkeerslawaai. Dat verandert niet door het wel of niet plaatsen van een flat boven Albert Heijn. Maar je woont daar één keer met verkeerslawaai en of er nu wel of niet een flat komt, dat verkeerslawaai, dat zal blijven. Dat is ook een gevolg, zoals ook door een van de insprekers wordt, of door een van de indieners van zienswijze wordt aangegeven, vaak een argument van de gemeente. Je woont in het centrum en ja, je weet eigenlijk van tevoren dat er enig meer overlast, geluidsoverlast zou kunnen zijn als dat je in een buitendorp zou wonen. Dat is inherent daaraan. Aan de andere kant, er moet natuurlijk wel verder ontwikkeld worden in het centrum van Emmen. En totaal, het is wel totaal passend in het gebied, ook in het masterplan Emmen Centrum. En we horen graag nog een uitleg van de wethouder of de communicatie op goede wijze is verlopen. Of er hier en daar, zoals ook de heer Naber aangeeft, nog wat bijgeschaafd kan worden. En wellicht zou dat verzachting geven in de indienst van de zienswijzen. En misschien daar wat maanden op moeten schuiven om toch die problemen, die eigenlijk technisch van aard zijn naar mijn idee, dat die wel opgelost zouden kunnen worden. Met betrekking dus tot die containers en tot de parkeerproblematiek. De aanvoerroutes van Albert Heijn. Ja, daarin wordt in het stuk geschreven dat het niet 's avonds en 's nachts zou plaatsvinden. Nou, we gaan er vanuit als dat zo geschreven is dat er ook handhavend wordt opgetreden en afspraken gemaakt worden. Dat het niet 's avonds en 's nachts zal gebeuren. Dus dat probleem kan dan wel getackeld worden. En ja, verder wachten we de reactie van de wethouder af in hoeverre die communicatieproblemen aan de orde zijn geweest. En of hij daar ook een oplossing voor zal willen bieden op dit moment.
Oké, er wordt van twee kanten gezwaaid. Meneer Belsma was de eerste.
Dank u, voorzitter. Begrijp ik dat u een voorstel doet om het, dit voorstel een maand uit te stellen?
Hangt even af van het antwoord van de wethouder. Als er in de communicatie in de komende maand of in de komende weken nog verbeterd zou kunnen worden, zal het wellicht een overweging zijn. Ik zeg niet dat het moet, maar we hebben nog enige tijd tot eind september. En misschien dat er gesprekken plaats kunnen vinden tussen de bewoners van de mediale flat. En wellicht dat dat een oplossing zou kunnen geven.
Meneer De Jonge.
Ik zou graag van de CDA-fractie woordvoerder, maar straks ook van de wethouder weten, in hoeverre de gemeente een wettelijke basis heeft om handhavend op te kunnen treden tijdens vervoer en avonduren door een vrij ondernemer.
Die vraag was in eerste instantie aan meneer Pekelsma gesteld.
Naar mijn idee kun je daar gewoon afspraken over maken, dat daaraan handhavend wordt opgetreden, dat men dat niet mag doen. Dus dat lijkt me niet zo'n heel ingewikkelde actie.
Akkoord. Dan gaan we nu verder gewoon het rijtje met de Partij van de Arbeid, meneer Askan.
Dankjewel, voorzitter. Willingplein, nou, er is al het een en ander daarover gesproken eigenlijk. Het plan bestaat deels uit twee gedeeltes, eigenlijk Noord-Zuid, zoals de wethouder al heeft verwoord. De bestemmingsplan is eigenlijk al door de gemeente een aantal jaren geleden al vastgelegd eigenlijk in de strategienota van 2020. Het is de masterplan Emmen Centrum, dat is eigenlijk een onderdeel van, en dit valt er dan ook weer onder eigenlijk. De bedoeling is om centrumfunctie te versterken. De huidige centrum is nogal Noord-Zuid georiënteerd. Om dit stadshart eigenlijk goed bereikbaar te houden en vitaal te maken eigenlijk, achten wij dit toch wel noodzakelijk. De zienswijze vinden wij eigenlijk dat het college adequaat erop heeft gehandeld eigenlijk. En van ons mag dit eigenlijk door naar de raad. Dankjewel.
Uw opbrengst, meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Complimenten aan de betreffende afdelingen dat er met dit bestemmingsplan zo voortvarend wordt omgegaan. Terugkomend op het vorige bestemmingsplan rijst dan wel de vraag, waarom kan dit wel snel? Het heeft er de schijn van dat wanneer de gemeente zelf meer belanghebbend is, bestemmingsplannen voortvarend worden afgehandeld. Graag antwoord erop en tevens het verzoek aan het college om duidelijk en regelmatig te communiceren met de bewoners en omwonenden. En misschien wel op de manier zoals collega Pekelsma al verwoordde.
Goed, mevrouw Hoffing.
Gegeven dat er 63 zienswijzen zijn binnengekomen, geeft aan dat het heel erg leeft. Ook al wordt in het stuk al dan niet adequaat in ieder geval aangegeven waarom er niet op wordt gereageerd, omdat het een en ander niet in een bestemmingsplan geregeld kan worden, neemt denk ik niet weg dat bewoners serieus genomen moeten worden. En wat ik heb gelezen, soms ook wel hele leuke ideeën hebben. Volgens mij is het allervoornaamste dat dat gewoon goed geregeld wordt. Of het nou wel of niet in het bestemmingsplan geregeld kan worden, maar dat er met hele slimme ideeën en oplossingen, dat de leefbaarheid voor de mensen die er al wonen, die al deel uitmaken van ons centrum, dat er heel zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dan even procedureel. Ik denk dit agendapunt plus de volgende maken inderdaad wel in mijn beleving ook nogal wat uit ten aanzien van het wel of niet verplaatsen van het dierenpark. En volgens mij zouden we normaal gesproken dit op eind september besluiten en op 3 oktober over de verplaatsing DPE Next. Dus ik zit me af te vragen of het niet correcter is om de volgorde anders te hebben. Dus dat is eigenlijk even een vraag.
Duidelijk.
Dank u, voorzitter. Nou, ten eerste, dat zijn wij volmondig met u eens als Wakker Emmen. We hebben de nodige zaken zijn genoemd. waarvan wij ook graag een reactie willen van de wethouder, met name ook de communicatie. Dat is toch een aantal keren genoemd. Maar het standpunt van Wakker Emmen mag helder hier zijn. Wij zijn vorige keer hebben wij tegen gestemd en dat zullen we nu ook absoluut weer doen.
Meneer Hurka.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag toch ook even met een klein statement beginnen. Omdat ik vind namens ChristenUnie-fractie dat wanneer je kiest voor het wonen in het stadscentrum, dat je daarmee tegelijkertijd accepteert en aanvaardt een zekere mate van overlast en ook wijziging in je blikveld. Dat hoort nou een keer bij het wonen van in het stadscentrum. Dat is ook de bewoners van andere flatgebouwen overkomen toen de Myriadeflat werd gebouwd. Er is wellicht verschil in afstand en andere situaties, maar dat hoort nou een keer bij het wonen in het centrum. En het ene plein is het andere niet, dus ook dat is, denk ik, een gegeven. Daarbuiten staat, denk ik als een paal boven water, dat communicatie in zo'n delicate zaak als deze, want dat blijkt wel, dat is niet voor niets door 63 mensen een zienswijze gegeven, dat dat wel van groot belang is. En dat je ook over zaken die buiten het bestemmingsplan liggen goed met elkaar blijft communiceren. En dat we niet te formeel moeten doen. Alhoewel je natuurlijk een bestemmingsplan zuiver formeel als een juridisch stuk moet blijven beschouwen. En dat ook de zaken die daarin weerlegd worden. En ik vind ook dat het, dat is net ook gezegd, dat het adequaat gebeurt. Dan moet je daar ook genoegen mee nemen. Maar desalniettemin, communicatie blijft, zeker daar waar zoveel mensen te kennen geven van ik heb hier een probleem, moet je de zaak, de lijn open blijven houden en ook zaken bespreekbaar blijven houden, zeker ook als mensen serieuze alternatieven aandragen.
Meneer Halm wil wat vragen.
Ja, ik heb nog een vraag aan de
meneer Huttinga.
Meneer Huttinga. U zei net dat de mensen in het centrum gaan wonen ook de risico's moeten meenemen. Maar deze inspreker zei dus heel duidelijk dat ze aan de balie geweest was en informatie gevraagd had. En ik kreeg dus heel andere informatie als wat u nou naar voren brengt. Tuurlijk, wie in het centrum gaat wonen, die heeft de lusten en de lasten. Maar als ik ergens oriënteer, dan vraag ik ook wat er gebeurt daar. En dan ben ik toch zeer teleurgesteld dat binnen anderhalf of twee jaar de plannen zodanig zijn veranderd dat ik een hekel heb om te wonen.
Meneer Huttinga.
Ja, u gaat in op een individueel geval, dat heb ik juist niet willen doen. Het is natuurlijk een serieuze zaak die u daar noemt als mevrouw zo is behandeld of te woord is gestaan. Aan de andere kant, u weet ook dat in 2009 er al behoorlijk omlijnde plannen lagen ten aanzien van het Centrumplein West. En het kan niet zo zijn dat iemand hier in het huis daar niets van wist, tenzij iemand net een week in dienst was. Maar die durft daar denk ik geen bouten uitspraken over doen. Maar goed, ik kan dat niet controleren. Dat is ieders woord het zijne. En mevrouw zal ongetwijfeld dat zo meegemaakt hebben. Daar wil ik absoluut niet over in discussie treden. Ik reageer in die zin in het algemeen. Wanneer je kiest voor wonen in het centrum, weet je dat zaken, volgend jaar, het zij over andere jaren, langere jaren, veranderen. En daar is ook een zekere mate van geluidsoverlast en andere zaken die een rol spelen. Als u kiest voor pure schone lucht en stilte, dan moet u op het platteland gaan wonen. Dat weet elke stadsbewoner. Daarmee absoluut wil ik de problematiek niet bagatelliseren, maar wel aangeven wat realiteit is. Vervolgens hebben wij te maken met een hoogbouwvisie, masterplan en een centrum. En daar geven wij gewoon ruimte aan. Daar gaan we mee aan de slag. En dat is een goede zaak. Er is een zekere wens van de Ahold. Die is ook heel duidelijk. En die zaak, of die wens, die pakken wij op hier bij de gemeente. Wij faciliteren planologisch en juridisch. En dat is niet meer dan dat je als gemeente behoort te doen. Dus in die zin kunnen we allemaal krokodillentranen huilen. Laten we dat vooral niet doen. Het is een goede ontwikkeling. En hiermee geven we ook niet een akkoord richting Atalanta of welke verplaatsing van het dierenpark dan ook. Er zijn gewoon plannen en daar moet je mee verder. En die kun je ook nog wel weer stoppen als het moet. Goed, nou misschien een beetje hier en daar verduidelijking. Voor het overige ben ik het overigens van harte eens met de heer Pekelsma. Dus daar wil ik me dan ook nog bij aansluiten. Dank u wel.
Dank u wel. Even een opmerking richting het publiek. Het is niet de gewoonte dat er... Nee, u mag niet reageren op de vergadering zelf. Daar is het één spreekmoment voor geweest. Daar heeft u iets kunnen zeggen. En na de vergadering kunt u ieder raadslid of commissielid aanspreken. Het is nu
Nee, meneer. Het woord is nu aan meneer Wethouder Sleking. Dat is ook een meneer trouwens. Wethouder Sleking voor zijn reactie.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats is het misschien goed om aan te geven, en daar sluit ik een beetje aan bij een aantal opmerkingen die de heer Huttinga heeft gemaakt, dat het zeker niet zo is dat het college bezig is zaken te sturen in de door haar gewenste richting, meneer De Jonge. Het college is bezig om de zaken te sturen in de door de raad gewenste richting. In 2008 is er een visie vastgesteld rondom de hoofduitgangspunten van het Atalanta-project. Die visie is nimmer tot op de dag van vandaag door de raad herroepen. En in die visie en in dat raadsbesluit van december 2008 heeft u ons onder andere de opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat de bestemmingsplannen die samenhingen met de door de raad gewenste ontwikkelingen ook tijdig klaar zouden zijn, zodat er geen juridische obstakels zouden ontstaan op het moment dat de uitvoering van het Atalanta-project in zijn verschillende onderdelen zou moeten beginnen. En dan maak ik gelijk het bruggetje naar datgene wat er als uitgangspunten in het masterplan MS Centrum is neergeschreven, wat er in de hoogbouwvisie door de raad is bepaald. Allemaal stukken die uitgaan van een bepaalde stedenbouwkundige visie, die probeert om van dat gedeelte van onze stad een stedenbouwkundig geheel te maken. En dat betekent dat als je uitgaat van de aanleg van een plein op het gebied van het huidige Willingplein, dat dan die afronding plaats moet vinden ongeveer op de plek waar nu de parkeerplaats voor Albert Heijn is. Vanuit de detailhandelsvisie is deze raad ook groot voorstander van geweest om ervoor te proberen ervoor te zorgen dat de detailhandelsstructuur in het centrum versterkt zou kunnen worden. Dat kan gebeuren door inderdaad de vestiging van een grotere Albert Heijn op die plek. En tegelijkertijd, en dat is niet alleen van belang voor deze ontwikkeling, maar voor de hele Weijert, gaat het erom dat we via een verbetering van de bereikbaarheid en een groter aantal ondergrondse parkeerplaatsen ook die bereikbaarheid van dat totale stadshart weten te garanderen. Dat waren de uitgangspunten. En in die zin is dit bestemmingsplan qua procedure niet op een andere manier tot stand gekomen dan andere bestemmingsplannen. Dat wil zeggen dat uitgegaan is van de stedenbouwkundige visie die in hoofdlijnen in de visie van eind 2008 werd neergezet. Die is vertaald in dit bestemmingsplan en daarin is de keuze dus niet of het plein afgesloten zal worden door een gebouwtje van 2 meter hoog of van 5 meter hoog. Nee, daar is duidelijk aangegeven dat er sprake moest zijn van een stedenbouwkundige eenheid, zodat er een wandwerking op het plein kan plaatsvinden. En dat betekent dat er bouwmassa gecreëerd moet worden, ook boven de winkel van de toekomstige winkel van Albert Heijn. Juist om ervoor te zorgen dat als je kijkt naar het totaal van de plekken waar de verschillende hoogbouwflats nu staan, en dan heb ik het niet alleen over de Myriadeflat, maar ook over de andere in de buurt, dan betekent dat dat je dat op een zodanige plek moet doen dat die niet recht voor die Myriadeflat komt te staan. Wij zijn ervan overtuigd dat als we kijken naar de plek die gekozen is, dat er dan geen sprake zal zijn van onoverkomelijke hinder als het gaat om belichting, privacy, uitzicht en dergelijke. Dat betekent ook dat als je van het realiseren van die stedenbouwkundige visie uitgaat, dat overleg over zaken die daar het gevolg van zijn eigenlijk pas kan gebeuren op het moment waarop dat bestemmingsplan qua hoofdlijnen door uw raad is vastgesteld. En dat is dan het moment waarop je met elkaar gaat kijken naar een aantal zaken die op zichzelf heel terecht door de bewoners genoemd worden. Dan heb ik het over brandveiligheid, dan heb ik het over toegankelijkheid met fiets, met scootmobielen, met de auto. Dan hebben we het over vuilafvoer, dan hebben we het over allerlei andere zaken die een rol spelen bij de ontwikkeling die plaats moet vinden. Dus wat ons betreft gaat dat overleg er ook gewoon komen en zullen we in overleg met elkaar op basis van de uitgangspunten van het bestemmingsplan, zoals dat dan vastgesteld is, ook tot oplossingen moeten komen die voor alle partijen acceptabel zijn en die in ieder geval de leefbaarheid voor de bewoners zo min mogelijk aantasten. Als het gaat om zaken die te maken hebben met hinder, zoals geluidsoverlast, fijnstof en dergelijke, dan hebben de verschillende onderzoeken uitgewezen dat daar geen zo nadelige gevolgen van verwacht hoeven te worden. In feite is dus het overleg wat gaat komen over de vraag, het bestemmingsplan geeft een maximale invulling voor dat gebied aan. Wat gaat nu het ontwerp worden? Er wordt op dit moment door de verschillende partijen overlegd met een aantal architectenbureaus. Daar komt een ontwerp uit voort. En op het moment dat dat ontwerp er is, kun je ook nader gaan kijken welke gevolgen dat dan heeft voor de precieze bouwmassa, voor de situering en dergelijke. Iedere ondernemer die in Emmen Centrum zit, die moet zich houden aan de laat- en lostijden die in de verschillende vergunningen is aangegeven. En dat geldt dus gewoon ook voor Albert Heijn. En dat laden en lossen, dat vindt aan de zuidkant van het gebouw plaats. Een ander element is de omgang met de zienswijze en het feit dat gezegd wordt, daar is door de wethouder of door de gemeente niet op gereageerd. Ik kan me voorstellen dat als er geen enkele reactie op komt, dat mensen dat dan ervaren als van hij doet er niks mee, de gemeente doet er niks mee, men vindt het niet van belang. Dat is niet het geval. Wat ons betreft is de situatie zo dat op het moment dat die zienswijzen formeel binnen zijn gekomen en we vanuit het ambtelijk apparaat en het college een antwoord op die zienswijze hebben geformuleerd, het woord vervolgens niet meer aan het college is, maar aan u als raad om vast te stellen of u die zienswijze al dan niet deelt. En op het moment dat u ze deelt, of dat u ze gedeeltelijk niet deelt, dan komt dat in een besluit terecht. En dan is dat voor het college het uitgangspunt voor verder overleg. Dat doen we met alle bestemmingsplannen zo. En dat doen we dus ook met dit bestemmingsplan zo. Dus in die zin kan ik me het gevoel van er is geen communicatie geweest voorstellen. Maar feitelijk is dat niet aan de orde. Het vastgestelde bestemmingsplan is straks voor ons het uitgangspunt om als het gaat om het inrichtingsplan, bouwvergunning, welstand en alle aspecten die eraan vastzitten, in nauw overleg met de bewoners in ieder geval te zorgen dat ze op de hoogte blijven. En daar waar concrete zaken worden aangedragen, waar de gemeente een rol kan spelen in het oplossen, dan zullen we daar ook pogingen toe wagen. En of we daar dan uitkomen op alle aspecten, kan ik natuurlijk op voorhand niet aangeven. Maar ik heb al aangegeven dat ik een aantal zaken die genoemd zijn, toegankelijkheid, brandveiligheid, vuilafvoer, fietsenkelder en dergelijke, dat ik dat me heel erg goed kan voorstellen. Ik ga er nu niet gedetailleerd op in, mede niet omdat dat een aangelegenheid is die voor een deel ook bij mijn collega Kuper berust. Maar in ieder geval, we zullen ervoor zorgen dat dat in onderling overleg goed tegemoet getreden wordt. Een aantal specifieke zaken. Ik hoop dat ik hiermee in ieder geval heb aangegeven dat als het gaat om de communicatie, dat daar de komende periode volop aandacht voor zal zijn. De tekstfout die ontdekt is inderdaad een tekstfout. Er hoort te staan, de zienswijze hebben niet geleid tot aanpassing van. De opmerking van meneer Lange dat als de gemeente zelf belanghebbende is, het sneller lijkt te gaan. Ik daag u uit om dat te bewijzen. En verder heb ik geen behoefte om daarop op in te gaan. En ik denk, voorzitter, dat ik de opmerkingen die gemaakt zijn van een antwoord heb voorzien. Mocht het niet zo zijn, dan hoor ik dat in de tweede ronde.
Goed, even opgemerkt dat meneer Dijkgraaf zijn sms'je heeft gehad en verdwenen is. Meneer Belsma, wil nog.
Dank u, voorzitter. Ik zou graag nog een reactie van de wethouder willen op de mogelijkheid om het besluit een maand uit te stellen tot na het Atalanta verhaal.
Het voorstel dat eerst van meneer Pekelsma kwam, wethouder.
Ja, voorzitter, dat aspect was ik even vergeten. We hebben die discussie met elkaar ook gevoerd bij het vaststellen van de grondexploitatie. We hebben u toen aangegeven dat ook los van het Atalanta-project, wat ons betreft de realisatie van de parkeerkelder en de XL-vestiging van Albert Heijn, gewoon doorgaat. We hebben geen enkele aanwijzing dat dat niet het geval zou zijn. Deze ontwikkelingen passen losstaand ook precies in de visie van het masterplan MS Centrum. Dus in zoverre is er met een onlosmakelijke verbindenis met het Atalanta-project eigenlijk geen sprake. En wat ons betreft is het dus ook om de termijnen te kunnen halen, mocht u besluiten met het Atalanta-project door te gaan, geen enkele noodzaak om de vaststelling uit te stellen. Een bestemmingsplan geeft een ontwikkelrecht en geen ontwikkelplicht.
Goed, dan de tweede termijn. Ga gewoon dezelfde ronde weer. Alleen meneer Dijkgraaf gaat niet. Meneer Naber.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hebben verder geen vragen en we zijn tevreden met de toezegging van de wethouder om met de bewoners in contact te treden. Dank u wel.
Meneer Halm.
Ja, voorzitter, ik heb geen antwoord gekregen op de vraag van 16b9. Op bladzijde 16 heb ik gevraagd over dat er geen besluit is van over de route van expeditieverkeer voor de overige detailhandel.
Goed, meneer De Jonge.
Als SP-fractie kunnen we op het moment helaas niet veel meer dan te vertrouwen op de toezeggingen van de wethouder. Zoals wat betreft toegankelijkheid, huisvuil en fijnstof ter harte zullen worden genomen. We zullen daar de vinger in de pols houden, uiteraard. Ik heb nog wel de behoefte om even op te merken dat ik het met de heer Huttinga eens ben dat in 2009 al ruimschoots bekend was hoe het centrum er ongeveer zou gaan uitzien. En dat het op zijn minst vreemd is dat een woordvoerder aan de balie dan meldt dat er niks aan de hand is in de nabije toekomst. Een betrouwbare overheid is wat je zijn wilt en het heeft hier in ieder geval de schijn tegen.
Meneer Pekelsma, mevrouw Groen, zou u zich niet met de vergadering willen bemoeien? Dank u wel. Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn gedachte over mogelijk uitstel was gekoppeld aan de toezegging van de wethouder over de communicatie. Nou, ik denk dat het duidelijk is geworden dat de wethouder toezegging heeft gedaan om na vaststelling van dit bestemmingsplan uitdrukkelijk te gaan communiceren met de bewoners. Nou, die toezegging is voor onze fractie voldoende. We zijn er ook content mee dat het zal gaan gebeuren. En we hopen ook dat het overleg op een goede wijze afgerond kan worden, zodat zo goed mogelijk aan elkaar tegemoet gekomen kan worden. Dus op zich kunnen wij ons vinden in het voorstel, in het bestemmingsplan, ook in de stedenbouwkundige visie, waar we ons toen ook voorstander van getoond hebben in 2008, dat we daar voorstander van zijn. Ja, de zichtlijn van een nieuw te bouwen flat, nou, daar is ook nog gesprek over, heb ik begrepen. De architecten zullen daarnaar kijken. Nou, ik denk dat het ook best wel een aspect is waar je enig meer ruimte zou kunnen creëren in het uitzicht vanaf de miljarden flat. Maar goed, dat is allemaal nog in de uitwerkingsfase. Maar de CDA-fractie is akkoord met het voorstel zoals het nu voor ligt.
Meneer Lange? Nee, ook niet. Verder ook niet. Nou, meneer Hurka. Meneer Belsma op het laatste moment nog.
Ja, dank u voorzitter. De wethouder noemde dat na het vaststellen van het bestemmingsplan dat er dan ontwerpen aangedragen worden. Maar dan is het natuurlijk wel zo dat de raad en bewoners absoluut geen dwingende invloed meer hebben. Dan is alles al vastgesteld. Maar nogmaals, Wakker M is tegen dit voorstel.
Dat zijn beide duidelijke stellingen. Meneer Hurka.
Nou, voorzitter, ik denk dat de wethouder op goede wijze op de zaken is ingegaan. En ja, zijn betoog lag ook zeg maar in de lijn van mijn betoog. En het is best lastig om, en dat kan je ook wel merken aan de reacties op de tribune, die oneigenlijk zijn, maar omdat het gewoon leeft. En daar heb ik alle begrip voor. Maar zoals het hier loopt, zo hoort het te gaan. En ja, een heleboel zaken hebben hun rol in het wonen in het centrum. En die staan niet allemaal in direct verband met het bestemmingsplan. Dus daarom is communicatie straks buitengewoon belangrijk. De wethouder heeft daar een hele heldere toezegging over gedaan. En mocht het anders gaan, dan horen wij dat wel. Voor het overige bedankt.
U ook bedankt. Dan zijn we weer aanbeland bij wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, een aantal punten die nog even naar voren zijn gehaald. Om weer aan het eind te beginnen. Op het moment dat het bestemmingsplan is vastgesteld, dan is alles al vastgesteld, zegt meneer Bijlsma. Dat klopt inderdaad. De raad heeft de taak om de kaders te stellen. En het college heeft de taak om die met inachtneming van de opmerking die de raad gemaakt heeft tot uitvoer te brengen. Dus we doen netjes wat we altijd doen. Het streelt mij dat de SP vertrouwen in mij heeft. Biedt welgemeend mijn excuses aan. Daar waar een situatie er geweest is, en ik neem zonder meer aan dat die er geweest is, dat aan de balie foutieve informatie gegeven is. Als dat gezegd wordt, dan neem ik aan dat dat zo is. Dat had niet mogen gebeuren. Ik kan alleen maar excuses daarvoor aanbieden. En proberen ervoor te zorgen via de geëigende kanalen dat dat soort zaken niet meer voorkomt. Het was volstrekt helder eind 2009. Dat op basis van alle besluitvorming die er ook in uw raad lag, dat er wel degelijk meer hoogbouw in het centrum zou komen. En een mededeling in de trant van daar hoeft u, of u kunt erop vertrouwen dat het niet het geval is, die kon nooit aan de orde geweest zijn. De opmerking van meneer Halm over de route voor de overige detailhandel, ook dat is nog een kwestie van studie. Het is u bekend dat we nog bezig zijn met het ontwerp voor het plein. Daar hangt die bevoorrading mee samen. Dat betekent dat we een goede manier moeten vinden om op een of andere manier over het plein. En dan is het de vraag op welke plek dat moet gaan gebeuren. Maar mijn voorkeur gaat in ieder geval heel nadrukkelijk niet uit naar de plek die straks gaat ontstaan tussen de Myriadeflat en de nieuwe Albert Heijn. Dat is wat mij betreft geen optie. Maar hoe het dan wel moet, dat is nog onderwerp van nadere studie. En dat hangt samen met de inrichting van het nieuwe plein.
Dank u wel, wethouder. Er zijn een aantal tegenstemmers, maar wellicht dat die kunnen volstaan met een stemverklaring in de raad. Dan zou het als A-stuk kunnen gaan. Is er iemand die het een B-stuk wil laten, meneer Belsma?
Ja, we willen het een B-stuk laten. En mogelijkwijs zijn er meer medestanders daarvoor.
Meer partijen die zeggen dat het een B-stuk moet blijven? Ja? Oké. Okay. Goed, blijft het een B-stuk. Dan gaan we verder naar het bestemmingsplan Emmen Centrum West. Kijk ik weer eventjes opzij naar de wethouder of die nog iets wil zeggen daarvan.
Laten we de discussie induiken, voorzitter.
Dan starten we gewoon eens een keer. Ik heb dat lijstje niet voor niks. We beginnen met de Partij van Arbeid. Meneer Goudiaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit bestemmingsplan omvat het nieuwe dierenpark, de wereld van de ontmoeting en het theater, om het maar even kort samen te vatten. En we vinden dit een logische stap voor de invulling van de geplande ontwikkeling zoals die in gang is gezet. Het MER en de daarbij behorende onderzoeken geven aan dat er geen zaken zich voordoen die dit in de weg staan. Er zijn een tig aantal dikke rapporten verschenen, u hebt de stapel waarschijnlijk wel gezien. Wel wordt daarin aangegeven dat er een hoge archeologische verwachting is op het aantreffen van archeologische resten van het Mesolithicum tot en met de middeleeuwen. Nou, als je dat leest, dan slaat je de schrik om het hart en de vraag is dan ook, levert dat nog vertraging op? Want dat klinkt wel heel erg gewichtig. Verder las ik daarin dat de parkeerplaats P-Zuid, dat er 's nachts alleen geparkeerd mag worden.
Komt de vraag van meneer de Jonge.
Persoonlijk, vertraging is natuurlijk vervelend, maar persoonlijk zou ik het een voor zover het city marketing betreft een uitgelezen kans zien, mocht Emmen middels archeologische vondsten nog een stuk ouder op de kaart staan als we het afstands denken.
Wie weet, meneer Goudria.
Ja, dat is heel mooi gesproken. Dat er 's nachts alleen op P-Zuid mag alleen 's nachts geparkeerd worden op 35 meter afstand van de Holdert. Mij ontgaat het even. Heeft dat te maken met het nachtelijk bezoek aan het dierenpark of aan het theater? En wat betreft de zienswijzen die ingediend zijn, kunnen wij akkoord gaan met beantwoording van het college. Ons inziens, en dat gaat dan over het winkelgebied als het ware, zal als het hele plan gerealiseerd is, de aantrekkelijkheid van het winkelgebied eigenlijk alleen maar vergroten. En de mogelijkheid dat mensen vaker terugkomen, zal hierdoor verhoogd worden, volgens ons. En ten aanzien van de vreding, daar zijn ook zienswijzen ingediend. Ook bij het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Belastingdienst waren soortgelijke bezwaren. En zoals het plan wordt ingevuld, en ook door de verwijdering van de parkeerplaatsen langs de vreding, hebben wij de verwachting dat het er alleen maar rustiger op wordt voor de bewoners. Tot zover.
Dank u wel, CDA, meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Om de realisatie van deze ontwikkeling juridisch plan logisch mogelijk te maken, staat in een stuk. Nou, goed, daar baseren we ons dan ook op. Kunnen wij ons vinden in het plan zoals het nu voor ligt. We refereren ook even aan het aantal bezwaren die zijn ingediend. Nou, een aantal opmerkingen die daarin gemaakt zijn, die komen in de totaalvisie ook wel weer terug. Die zullen ook woensdagavond aan de orde komen. Dus een aantal aspecten daarvan die zullen ook woensdagavond in de commissievergadering meegenomen worden. Over onder andere de bezoekers die naar de dierentuin gaan, of die wel in het centrum komen. En, nou ja, nog een aantal aspecten. Maar goed, dat heeft hier niet direct iets mee te maken, maar toch wil me daar wel even aan refereren. Dat betreft ook het parkeren aan de vreding. Nou, de antwoord van het college is daarin ook duidelijk dat daar serieus naar gekeken zal gaan worden om dat op een goede wijze op te lossen. En de CDA-fractie kan zich wel vinden in het stuk zoals het nu juridisch planologisch voor ligt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wakker remmen. Meneer Belsma.
Ja, dank u, voorzitter. In eerste termijn één opmerking staat de reactie. Door het nieuwe dierenpark en theater zullen de verkeersstromen beperkt toenemen. We willen graag weten hoe er dan drie keer zoveel bezoekers in het nieuwe park gaan komen.
U verrast mij een beetje. Niet met de vraag, maar met het korte
een stuk. De VVD. Nou, mevrouw Nijhoff.
Dan zal ik het ook kort houden. Het gaat hier om een bestemmingsplan. Het gaat hier om de juridische aspecten. In het stuk kun je ook lezen wat inderdaad ook net door de heer Pekelsma is aangegeven. En dat er ook op sommige punten tegemoet gekomen wordt, zoals we dat zien in het gebied de Vreding. Het geeft het raamwerk aan waarin dingen kunnen gaan gebeuren in de toekomst. Althans, zouden kunnen gaan gebeuren, want het hoeft nog niet uitgevoerd te worden. Zoals u ook reeds met het vorige zei. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Hogeveen, D66.
Dank u wel. Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden van de heer Goudriaan en bij de woorden van onze wethouder. Dit geeft een ontwikkelrecht en nog geen plicht. Dus,
De Drentse Oudere Partij.
Ja, voorzitter, ik heb verder geen vragen om.
Dan de SP.
Ja, het zal niet verbazen dat ook hier het belangrijkste commentaar de koppeling aan het Atlanta is. En daarin de besluitvolgorde. En het zal mij niet verbazen als het antwoord is ontwikkelrecht, ontwikkelplicht.
Meneer Lange, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Wat belangrijk aan dit stuk is dat het aansluit op het door de gemeenteraad vastgestelde masterplan. Betreffende het bestemmingsplan maakt het juridisch en planologisch mogelijk om verder te gaan met de geplande ontwikkelingen. In zaken de zienswijze van de huurdersvereniging De Weijert en de winkeliersvereniging De Vlinder kunnen we niets anders zeggen dat wij begrip hebben voor hun standpunten. Het centrum moet dus aan diverse kanten interessant zijn. Het plein zelf, het Noorderplein en de oude locatie van het dierenpark. Dit betekent dat er bedrijven en instellingen op die locatie zijn die voortdurend publiek aantrekken en daarmee zorgen voor klantenstromen, het zogenaamde traffic. Lef is van mening dat het nieuwe dierenpark en het nieuwe theater slechts een onderdeel vormen van het Masterplan Centrum Emmen. En met de komst van de mediamarkt aan het Noorderplein gaat het ook aan die zijde van het centrum de goede kant op. Lef is wel bezorgd over het nieuwe plein, want een plein is pas echt een plein wanneer het levendig is, doordat er interessante publiekstrekkers zijn gevestigd en aansprekende gebouwen. Voorkomen moet worden dat het een tocht gaat worden. En ook de oude locatie van het dierenpark dient een magneetfunctie te krijgen.
Meneer Helm, BG.
Ja, voorzitter. Twijnstra Gudde heeft voor een tijd of altijd aangegeven dat je keuzes moet maken van wat is belangrijk en wat is noodzakelijk en wat is wenselijk. En we hebben altijd gezegd dat dierentuin en het theater dat is noodzakelijk en de rest was wenselijk. En als je dan ziet dat er, het publiek, wat ook Aukes aangeeft, dat straks je niet in de dierentuin kan zijn en op het plein of in het winkelcentrum. En we zullen dus tegen het voorstel stemmen.
Dank u wel. Van de ChristenUnie, meneer Hertega.
Ja, voorzitter, op zich niet zoveel aan toe te voegen. Ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij de woorden van de heer Lange. En het is inderdaad opnieuw, ook door anderen verwoord, het geeft een ontwikkelrecht en geen plicht. Dus in die zin hoef je het ook niet strak vast te zien aan de besluiten die nog moeten volgen. En ik wil ook even opmerken dat ik vind dat met de zienswijze op een adequate wijze wordt omgegaan. Met name ook hier wat betreft de Vreding. En zorgen die de diverse verenigingen uiten, ja, die onderschrijven wij ook wel. Maar dat heeft ook te maken met de dynamiek van de ontwikkeling van het centrum die zo gewenst is. En daar zullen ondernemers zich alleen maar achter kunnen scharen. En daar hebben we zelf ook baat bij uiteindelijk, niet bij stilstand. Dank u wel.
Goed, zover de eerste termijn, tenminste van de commissie. De wethouder mag nu.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er zijn door verschillende fracties al wat opmerkingen gemaakt over de samenhang inderdaad met het masterplan Emmen Centrum qua algemene uitgangspunten. Dat denk ik niet alleen, maar het is ook zo dat als u naar het gebied kijkt waar het bestemmingsplan betrekking op heeft, dat het grootste deel van dat gebied die bestemming op dit moment al heeft. Dat het gaat om een toevoeging en dat het gaat om de plek van het stadstheater. Ik denk dat dat niet onbelangrijk is om dat nog eens even te benadrukken, dat op deze manier in ieder geval aan de plek voor het nieuwe stadstheater in Emmen na een discussie van een jaar of 30 eindelijk een einde is gekomen. En wat dat betreft is dit denk ik ook een plan wat in ieder geval voor het theater een historisch plan genoemd mag worden. De hoofddoelstelling van dat masterplan Emmen Centrum, verlevendiging van het centrum, versterking van het economisch hart. En dat betekent dat je daar als gemeente de voorwaarden voor moet scheppen. Maar dat betekent ook dat je van de partijen die in dat centrum actief zijn en daar hun boterham verdienen. Gekscherend zeg ik wel eens, als ze wat geld hebben verdiend, komen ze het niet allemaal bij ons afdragen. En dat is terecht natuurlijk, want het gaat om de boterham die de ondernemer kan verdienen. Maar het gaat er ook om dat die ondernemer in samenwerking met de gemeente probeert aan die uitgangspunten vorm te geven. En dat iedere partij daarin een eigen rol heeft. En dat het niet alleen de gemeente is die kan zorgen voor dat sterke stadshart en die levendigheid die zal moeten ontstaan, ook op dat toekomstige plein. Wat dat betreft is het ook goed dat verschillende ondernemers en ondernemersverenigingen zich in de periode waarin we gevraagd hebben om reacties op dat nieuwe plein, van wat wilt u nu dat er gaat gebeuren, dat die clubs zich daar ook actief mee bezig hebben gehouden. En ik vertrouw er ook op dat ze dat ook in de toekomst zullen blijven doen. Een aantal opmerkingen die gemaakt zijn specifiek over het bestemmingsplan. Een hoge archeologische verwachtingswaarde. En de vraag of er een vertraging optreedt. In ieder geval geen vertraging die zo lang zal duren van het Mesolithicum tot aan de middeleeuwen. En zoals het er nu uitziet kunnen de aanvullende onderzoeken die gedaan moeten worden ook gebeuren in de periode voordat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. En dat kan ook op een gefaseerde manier vormgegeven worden. Dus wat dat betreft verwacht ik vanuit dat aspect geen vertraging. De afstand voor het parkeren ten opzichte van de holdert gebeurt puur vanuit geluidsbelasting. En ik denk dat de opmerkingen over de vreding die door verschillende nu gemaakt zijn inderdaad hout snijden. Als je zou constateren dat als straks de ontwikkeling afgerond is voor dat gebied, dat er dan voor de bewoners van de vreding een rustiger straatbeeld zal zijn ontstaan. En dat er ook een gereguleerder straatbeeld zal zijn ontstaan. Ik denk dat dat ook in ieder geval voor hen niet onbelangrijk is. Ontwikkelrecht en ontwikkelplicht, daar hebben we het met elkaar al over gehad. En de opmerking van Twijnstra Gudde ken ik niet. Het maken van een keus, maar ik denk dat de Raad met het vaststellen van een bestemmingsplan als dit hele duidelijke keuzes maakt. Ik heb het idee, voorzitter, dat ik daarmee de opmerkingen van commentaar heb voorzien. En de opmerking van u, meneer Belsma, ik snapte er niets van. Spijt me.
Meneer Belsma.
Misschien kunt u mij even uitleggen.
Nou, dan zal ik nog even op ingaan. Er wordt in reactie op zienswijze wordt gezegd dat de toename van de verkeerde bronsweg dat het maar beperkt zal zijn. Maar de doelstelling van de nieuwe dierentuin en theater, dan hebben we het over een aantal honderdduizenden tegen de miljoen aan extra bezoekers. Dus ik verder de opmerking staan, alleen op de piekdagen zal in de toekomst slechts sprake zijn van een substantiële toename van het verkeer. Dat is dus de reactie. Maar piekdagen, dat zal een paasdag zijn. Maar je kunt je voorstellen, het gemiddelde aantal auto's die dan komen, die komen allemaal 's ochtends vroeg. Gaan allemaal 's avonds een beetje rond dezelfde tijd weg. Dus als je dat gemiddeld over een hele dag neemt, ja, dan lijkt het best wel mee te vallen. Maar dat zal de praktijk zal anders zijn.
Met alle spreking.
Voorzitter, ik hoop dat als straks de nieuwe dierentuin gerealiseerd is op deze plek, dat we dan inderdaad bij de filemeldingen op dat soort dagen zullen horen dat u beter niet naar Emmen kunt gaan omdat de wegen dichtgeslipt zijn. Maar even om het in perspectief te plaatsen. Als het gaat om de Hondsrugweg, dan is dat een weg met een stroomfunctie. En als je gaat kijken welke invloed de vestiging van de dierentuin aan op de Noordbargeres zal hebben en de aanwezigheid van het theater zal hebben, dan is dat inderdaad beperkt. En dat heeft te maken met het feit dat we de toevloed van het verkeer vanuit de verschillende kanten naar Emmen toe niet over de Hondsrugweg heen willen hebben. Maar dat we die bijvoorbeeld van de Emmenweg op een andere manier naar parkeerplaats Zuid willen hebben. Dat we die aan de noordkant komende vanuit Drachten op parkeren Noord willen hebben. En dat betekent dat je alleen rekening hoeft te houden met de toevloed die eventueel naar de nieuwe parkeergarage in het centrum het geval zal zijn. Als het dan gaat om hele drukke dagen, dan zijn dat over het algemeen niet de dagen waarop ook heel veel winkelend verkeer van die parkeervoorzieningen gebruik zal gaan maken. Dat is de redenering die daaraan ter grondslag ligt. En voor het overige, ik kan me de tijd nog herinneren dat bezoek aan de dierentuin met de auto's betekende dat sommige mensen van achteraan de Statenweg zo'n beetje naar de dierentuin moesten wandelen en dat de hele berm vol stond met auto's. Ik zou bijna zeggen, kwam dat maar weer terug.
Dat was een hele tijd geleden. Meneer de Jonge.
Is er voor die behoefte om de verkeersstroom te sturen, zoiets als een verkeerscirculatieplan bedacht of loopt zoiets? Of is het er misschien wenselijk om daar iets over op papier te zetten? Want automobilisten laten zich niet sturen door wensen vaak.
Wethouder Slekking.
Daar wordt aan gewerkt in het kader van het realiseren van deze plannen, in het kader van het realiseren van het GVVP. En in al die stukken zal aan dit aspect duidelijk aandacht besteed worden. Dat geldt voor de periode zowel vanaf het moment dat het gerealiseerd is, als uiteraard ook voor de periode die we nodig hebben om het geheel te kunnen bouwen.
Goed, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Want ik heb zo'n idee dat we eigenlijk wel een beetje klaar zijn. Meneer Goudriaan.
Nou, niet een echte tweede termijn, maar als het nog niet duidelijk was, mag voor ons als een A-stuk door.
Dat zou dan een hele goede conclusie kunnen zijn. Die trek ik dan ook maar bij deze.
Wij willen graag het B-stuk aanhouden. Het wordt in de fractie nog verder besproken.
En u hebt niet voldoende aan een stemverklaring in de raad straks?
Mogelijk, dan zullen we dat tijdig laten weten.
Ja, dan zet ik mij een beetje voor een dilemma. Want u kunt er natuurlijk voor kiezen om te zeggen van we maken er een A-stuk van en u komt dan met de stemverklaring. En anders is het B-stuk.
Ja, misschien zijn er nog opmerkingen die wij willen maken. En mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij dat voor de raadsvergadering laten weten.
Ik weet niet goed of het qua procedure kan dat er nu een B-stuk van gemaakt wordt en dat we dan bij de agendavaststelling een A-stuk van maken. Ja, meneer Hutka die heeft veel meer ervaring hierin. En die schudt ja, knikt ja.
Uiteindelijk is het aan de voorzitter aan het begin van de raadsvergadering om de agenda vast te stellen. Na overleg met de raad. En dan zou er alsnog een A-stuk van gemaakt kunnen worden. Maar het is wel netjes en gebruikelijk dat je een aantal dagen van tevoren naar het presidium laat weten wat je ervan vindt. En het zou het mooiste zijn als het hier al wist. Maar als het niet kan, is dit wel een ontsnappingsmogelijkheid.
Kijk, het is altijd handig als er iemand erbij zit, hè? Akkoord. U laat het ruim van tevoren weten. Ja, dank u wel. Dan blijft er dus een B-stuk met de mogelijkheid dat het nog verandert. Dan 6D, de beleidsnota integraal toezicht en handhaving. Wethouder Sleking.
Voorzitter, een beleidsterrein dat bij de vorming van het...
Wethouder, één momentje, want pardon. Ik heb meneer Lange net over het hoofd gezien.
Misschien kan niet, maar klein ordevoorstel, maar als er nog mensen de zaal willen verlaten, ik zag net al twee mensen wegsluipen, dat het dan de mogelijkheid wordt geboden.
Nou, niemand hoeft weg te sluipen. Als iemand het voor gezien wil houden, dan mag dat. Ik wil ook wel eventjes de tijd geven. Even schorsen, 2 minuten, 3 minuten.
Goed, de 2 minuten zijn al ruimschoots verstreken. Dus we beginnen weer. Ik mis nog 2 personen, maar die komen vanzelf wel. Mijn partijen zijn in ieder geval wel vertegenwoordigd. We waren gebleven bij wethouder Sleking, die iets zou gaan zeggen over punt 6d, de beleidsnota integraal toezicht en handhaving. Hij heeft meneer Wieling meegenomen als eventueel vraagbaak.
Dank u wel, voorzitter. Je kunt niet alles weten, meneer de Jonge. En als dat het geval is op een beleidsterrein wat ook voor mij nog redelijk nieuw is, dan moet je het moment weten waarop je moet laten ondersteunen. En of dat echt het geval is, dat zal afhangen van de vragen die u hebt te stellen. Een nota die als reactie op ontwikkelingen die al een aantal jaren aan de gang zijn op het rijksniveau, nu ook probeert op het gemeentelijk niveau een vertaling te geven aan toezicht en handhavingsbeleid, wat op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier de komende jaren vormgegeven kan worden. Dat is eigenlijk de hoofddoelstelling van deze nota, integraal toezicht. Ervoor zorgen dat we op alle verschillende terreinen op een zodanige manier met onze capaciteit omgaan, dat we zoveel mogelijk van de regels die we stellen ook adequaat kunnen handhaven, de toezicht op kunnen houden en adequaat kunnen handhaven. En die tegelijkertijd ook een handvat biedt om ons te kunnen laten kiezen welke zaken we van groter belang vinden dan andere zaken. En dan hebben we het over de prioritering binnen het hele gebied van toezicht en handhaving. Ik hoop dat in ieder geval die algemene uitgangspunten duidelijk genoeg uit het stuk naar voren zijn gekomen. Het is voor ons de bouwsteen om de komende jaren via verschillende afdelingsplannen van een nieuw te vormen afdeling vergunningen, toezicht en handhaving als gevolg van de doorontwikkeling, om die manier de capaciteit die daar aanwezig is effectief te kunnen inzetten. En voor het overige wacht ik de vragen dan af, voorzitter.
Nou, die gaan we eens even kijken wie dat allemaal wil stellen. Meneer Hunneke, ga je de gang.
Nou, voorzitter, ik heb eigenlijk geen vragen. Ik ben heel blij met hetgeen is voorgelegd. En ook uitgangspunten die de wethouder juist noemde, die spreken ons aan. En dat is een trendbreuk met het verleden en dat is een goede zaak. Dat kon Emma gebruiken. Dat moest Emma krijgen. En wat ons betreft kunt u hiermee aan de slag. Dus dat wou ik eigenlijk alleen maar kwijt. Dank u.
Dat mag ook, hè. BG, meneer Halm.
Ja, dank u wel. Ik wou eerst beginnen om te zeggen van Britalen hebben in Emmen de halve wereld, maar bijna de hele wereld. Dan lees ik in het stuk dat dan ook nog, daarnaast gaan we, daar waar nodig is, de wenselijk de illegale situaties die voortvloeien uit het verleden ongedaan maken. Ik denk, dat kom je net maar over 10 jaar nog niet klaar. Er zijn zoveel situaties die dan aangegeven wordt waar geen handhaving is geweest de laatste jaren. En iedereen de maar op losbouwde. En ik vind het blij dat dat zoiets is, maar dat het toch nog strakker gehandhaafd wordt. Zover.
Ja, voorzitter. Ik heb even een vraag aan de heer Halm, wat hij nu eigenlijk wil. Handhaven of gewoon maar raakbouwen, zoals hij altijd roept?
Nou, meneer Halm.
Voorzitter, wij zijn voor het bouwen overal, waar het ook maar kan, alleen met vergunning en niet vergunning achteraf. Zoals het bedrijf Halm meestal tolereert om te zeggen van eerst maar bouwen en later regelen we de vergunning wel.
Dat verzint hij te plekken, voorzitter.
Voorzitter, Port en Dijk is een heel groot voorbeeld van. Alles illegaal gebouwd en achteraf gelegaliseerd en dat verzint ik niet te plekken.
Goed, dan gaan we nu verder. Lef, meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook tevreden over het stuk. Er wordt gesproken over minder regeldruk door de verantwoordelijkheid meer bij de burger en de ondernemer te leggen. Wij vinden dat het ook past in de huidige tijd. We betreuren het echter dat er bij het veelvuldig overleg met diverse partijen niet gesproken is met de ondernemersverenigingen. Er staat in een stuk, of dat zo is, dat hoor ik dan graag van de wethouder. Wellicht dat daar nog een stukje winst in had kunnen zitten. Maar wat we ook van deze notitie vinden, het succes ervan wordt bepaald door het gedrag van de burger, de ondernemer en ook de ambtenaren. Voor gemeentezijde geldt dat het essentieel is dat de linkerhand weet wat de rechterhand doet. Om problemen zoals aan de balie 2 jaar geleden te voorkomen.
Je wordt er ook niet emotioneel van.
Nee, ik verslik ermee, okay. Zou je voor hebben.
Goed. SP, jullie jongen.
Ja, handhaving. Het is altijd een discussiepunt. Als je het te strak doet, dan is er ruzie. Als je het niet strak genoeg doet, is er ook ruzie. komt erop neer dat het resultaat uiteindelijk is wat telt. Beleeft iedereen een omgeving die hij als prettig beschouwt? Voelt hij zich veilig in zijn omgeving? Heeft hij het idee dat hij correct behandeld wordt door de overheid? Het is best wel een uitdaging om daar met regels vorm aan te geven. En dat je meer uitgaat van een vrij eigen verantwoordelijkheid van de burger en van de ondernemer is daarbij een goede zaak. Maar mag niet de enige methode zijn waarop je tot besluitvorming komt. Mensen die zich aantoonbaar niet wensen te gedragen zoals dat in het maatschappelijk correct zou moeten, moeten ook aanpakbaar blijven. En ik wens de wethouder sterkte met de keuzes die daarin gemaakt moeten worden.
Dan is de oudere partij, meneer Solman.
Dank u wel, voorzitter. Ik had twee verduidelijkingsvragen. Eentje die was al door de heer Halm gesteld wat betreft die illegale situaties. En ik had nog een opmerking wat betreft, er staat op bladzijde 3, er zijn diverse bestaande beleidsdocumenten die betrekking hebben op het toezicht en handhavingstaken. We hadden toch graag gezien dat daar 45, 5 in die geest uit stond, want diverse is toch een beetje...
Meer
zee, ja, uiteraard.
Dank u wel. D66, mevrouw Hoogveen.
Dank u wel. Allereerst was ik een beetje verbaasd dat het presidium gekozen heeft om het hier op de agenda te zetten. Want ik had het gevoel dat het ook wel bijvoorbeeld bij andere commissies, die misschien iets minder gevuld waren, ook wel thuis had gekund, gehoord, geweest, geworden of zoiets. Maar...
zoiets.
Sorry?
Duitse naamvallen.
Ja, zo het was, ja. Goed. Belangrijk is dat het toezicht en overleg en op basis van vertrouwen wordt ingezet. Als dat gebeurt, denken wij dan dat het ook inderdaad heel belangrijk is. Dat als dat inzetten op preventie, nou ja, naar eer en geweten goed gebeurt. En dat er dan ook wel behoorlijke sancties mogen zijn op het moment als dat... Ja, dat het inderdaad, het staat erin op pagina 3, het doorpakken aan de achterkant. Dat mag dan ook wel. Hè? Er wordt heel veel moeite en inspanning verricht aan de voorkant. En lukt het dan niet, ja, dan het houdt een keer ergens op. Dus daar willen we dan nog een keer even benadrukken. Voor de rest lijkt het een goed stuk.
Mooi. Meneer Naber, VVD.
Ja, de VVD is ook voor deze beleidsnota en we hebben verder geen vragen.
Holder. Meneer Schiphouwer, Wakker Emmen.
Ja. Dankjewel, voorzitter. Wakker Emmen is van mening dat wij, als je een beleidsnota schrijft over toezicht en handhaven, dat je dat ook moet gaan doen waar dat nodig is. Wij zien wel een probleem in dat het handhaven ook in de toekomst een probleem blijft. Want in de probleemanalyse staat dat bij ruimtelijke ordening en bouw dat alles handhaven is gelet op de formatie een utopie. Dus daar zal dan wel wat aan moeten gebeuren. Ja. Maar daar hebben we geen...
Dank u wel. CDA, één vraag.
Mag ik de heer Schiphouwer dan een vraag stellen?
Jazeker.
Hoe ziet u dan die uitbreiding van die capaciteit? Zeg van, doe maar een blikje op en dan zetten we 30 ambtenaren bij.
Meneer Schiphouwer?
Kijk, als je wilt handhaven, dan zou je er ook mensen voor beschikbaar moeten stellen. En ik had begrepen van de wethouder dat er een nieuwe afdeling voor kwam. Ja. En dat er dus daar dan mee moet gebeuren. Als ze nu al niet kunnen handhaven, dan heeft dat ook geen zin om een nota te schrijven.
Duidelijk. CDA, waar we gelijk, meneer Rouet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de beleidsnota. En wat als bijlage de probleemanalyse en als gevolg de beleidsnota die we ontvangen hebben. Van, beleidsnota, daar staat in op bladzijde 27 dat er wel samenwerking is en afstemming. Er is ook een provinciaal afstemmingsoverleg. Daar doen de waterschappen ook aan mee. Die worden niet zo in het stuk genoemd. Ik neem aan dat het daaronder valt. Dat het er wel echt helemaal in staat. En ook de bedoeling is. Want bedrijven die willen toch het liefst één persoon op het erf hebben. Of in het bedrijf hebben die integraal handhaaft. En het doorgeeft van als er op andere vlakken ook wat te melden valt. Dat lijkt me heel verstandig. In de beleidsnota staat ook bij de aanbeveling op pagina 32 dat er een uitvoeringsnota gemaakt moest worden in het tweede kwartaal. En mijn vraag is zelfs van hoe ver staat het daarmee? Dat was het.
Dank u wel. Meneer Smit, Partij van Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat toch al dit onderwerp bij deze commissie hoort, omdat deze wet altijd ook in zijn porta heeft zitten. Dus vandaar, dat lijkt me de logische keuze ook. In deze beleidsnota staan een aantal zaken die de Partij van de Arbeid erg aanspreken. Ten eerste analyse hoe het nu is en hoe het straks ook moet gaan worden. En hoe het straks moet gaan worden, bijvoorbeeld een vastgesteld beleidskader consequent toepassen. Dat is heel belangrijk. Duidelijkheid scheppen en doorpakken. Dat is ook iets wat ons van aanspreekt. Eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, dat is het. En ook een slim toezicht gaan houden. Dus ruimte geven waar het kan en streng zijn waar het moet. Inzet op preventie is het devies. En in de beleidsnota staan op pagina 32 helder en duidelijk de conclusies en aanbevelingen. De Partij van de Arbeid wenst de wethouder succes met de uitvoering van deze nota. En vooral met het maken van het uitvoeringsprogramma. Want dan maakt duidelijk wat de keuzes zijn, wat de ambities en de doelen zijn. Maar zeker ook wat de capaciteit is die daarvoor nodig is en noodzakelijk is. En dat zijn wel een klein beetje een zorgenpunt van de Partij van de Arbeid nog. Want de capaciteit is en blijft denk ik wel een zorgenkindje voor de toekomst.
Goed. Wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. In zijn algemeenheid kan ik denk ik tevreden zijn met de opmerkingen die vanuit de Raad gemaakt worden. Want de grote lijn daarvan is dat u in ieder geval de uitgangspunten van deze aanpak steunt. De rijkwijde van het plan, meneer Smit wees daar ook al op, is de fysieke leefomgeving. Dus logisch dat het in deze commissie zit. En nog even los van mijn portefeuillehouderschap daarvoor. Ik denk dat wat dat betreft ook inderdaad een sprake is van een trendbreuk ten opzichte van het verleden. Pogen om capaciteit zodanig in te zetten dat je inderdaad slim toezicht kunt houden. En dat je het op een zodanige manier kunt doen dat je zoveel mogelijk van de problematiek die je belangrijk vindt van goed toezicht en handhaving kunt voorzien. Dat is van belang. We noemen dat aan de ene kant het nalevingsgedrag. Meneer Halm heeft er een wat andere term voor. Die noemt het de brutale hebben de hele wereld. Dat kan soms zo zijn. Maar in ieder geval is het niet de bedoeling van deze nota om dat te stimuleren, laat staan van datgene wat we in de praktijk willen proberen te realiseren. Er zijn nogal wat oude zaken die op dit moment aangepakt worden. Nou, ik hoef u niet geen namen te noemen. U weet ook waar dat om gaat. We proberen in ieder geval om op die manier te laten zien dat, ook al is een zaak ingewikkeld geweest in het verleden, dat we alle capaciteit inzetten die nodig is om dat soort toch vaak behoorlijk stevige overtredingen alsnog aan te pakken. En daar ook zo consequent mogelijk in te zijn. Ook uiteraard om te bereiken dat het naleefgedrag van andere burgers daarmee verbeterd wordt. Want dat is een van de belangrijke uitgangspunten van de nota ook. Minder bij de overheid, meer bij de samenleving neerleggen. Je kunt van de overheid van alles verlangen. Maar soms maak je wel situaties mee waarin dat eigenlijk gaat om verantwoordelijkheden die de burger zelf ook heeft. Die burger heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn omgeving netjes blijft. En dat hij die dingen waarvan hij vaak drommels goed weet, dat hij daar een vergunning voor nodig heeft, dat hij die dan ook van tevoren aanvraagt. Ik weet niet of het altijd ruzie is. Soms wel, met name als je het niet met elkaar eens bent. Aan welke kant je dan ook staat. En in die zin, ik zat van de week een aantal keren te kijken naar wat reportages over 9-11. En daarin zag ik onder andere een verkeersleider, luchtverkeersleider, die geheel op eigen initiatief zo'n 20 minuten na de eerste inslag alle vliegtuigen uit het Amerikaanse luchtruim het bevel had gegeven om te gaan landen. Vervolgens van alle kanten kritiek kreeg van Jan en Alleman, want het was belachelijk dat hij dat in zijn hoofd haalde. En 5 minuten later kreeg hij een telefoontje van de verantwoordelijke figuren die hem vroegen waarom hij in godsnaam niet veel sneller gehandeld had. Dus het is maar hoe je tegen zaken aankijkt. En ik denk dat met toezicht ook het geval is. Waar het om gaat is dat we moeten proberen om in het contact met de burger het naleefgedrag te verbeteren. En als je dat voor elkaar krijgt aan de kant van die preventie, dan hebben we al een hoop opgelost. Daar zullen we naar de balans moeten zoeken. Want het is inderdaad zo dat, en ik heb dat al wel eens eerder gezegd, als wij zouden willen bereiken dat we op alle feiten die zich in die fysieke leefomgeving voordoen, 100% toezicht en handhaving zouden zetten. Nou, ik denk dat u de capaciteit, dat u zich niet kunt voorstellen hoeveel daarvoor nodig zou zijn. Dat moeten we met z'n allen niet willen, juist omdat we zoveel mogelijk moeten inzetten op die preventie en op het stimuleren aan de voorkant van het proces. Op dit moment is er een onderzoek aan de gang
een zogenaamd valideringsonderzoek om na te gaan of de capaciteit die we op de verschillende afdelingen hebben zitten, vergunningen, toezicht, handhaving, of dat adequaat is om alle taken uit te oefenen die uitgeoefend moeten worden. Daar zal het college ongetwijfeld een standpunt over innemen. Maar u kunt ervan op aan dat dat standpunt aan de ene kant is van hoe kunnen we de uitgangspunten van deze nota zoveel mogelijk waarmaken, maar aan de andere kant ook gehoor geven aan de roep die er vanuit uw raad is om niet ongebreideld het ambtelijk apparaat uit te breiden. En ook dat betekent heel slim proberen de taken die je te doen hebt met elkaar uit te voeren. Er wordt op dit moment gewerkt zowel aan die cold cases als aan de uitwerking van de prioriteiten en de vertaling daarvan naar het actieplan zoals dat voor 2012 dan op basis van deze nota zal gaan gelden. Ik ben blij met de ondersteuning die u daar in zijn algemeenheid aan geeft en met het succes dat u mij wenst, hoe dat verder ook klinkt. En er is nog een vraag gesteld over de relatie met het waterschap. Die zou ik graag door de heer Wieling beantwoord willen zien.
Dank u wel, wethouder. Wat betreft de samenwerking met de andere handhavingspartners, daar kan ik heel kort over zijn. Onder andere werken wij inderdaad samen met de waterschappen, maar je moet ook denken aan politie en andere handhavende instanties zoals brandweer en Rijksinspectie. Daar werken wij al sinds jaar en dag samen mee en daar waar die samenwerking nodig is, daar zullen wij dat blijven continueren.
Goed, dank u wel. Is er nog iemand die voor de tweede termijn nog iets heeft? Ik ga gewoon even het belangst. Meneer Lange, kom ik het eerst tegen.
Ik had nog een klein vraagje aan de wethouder. Of er inderdaad geen overleg is geweest met de ondernemersverenigingen?
Die pakken we zo. En dan meneer Smit.
Ja, ik hoor steeds van de brutalen hebben de halve wereld, maar de niet-brutalen hebben de andere helft blijkbaar. En wat ik ook zie in een stuk van de raad stelde prioritering vast naar aanleiding van de beleidscyclus. Waar is dan de leading? De problemen op bepaalde gebieden of de capaciteit?
Goed, meneer Uwe.
Ja, voorzitter. Er werd net verteld van dat er een nieuwe afdeling wordt gevormd. En, ik weet van dat er gesteld wordt dat vergunningverlening en handhaving strikt gescheiden moet zijn. Dus ik neem aan dat dat in binnen die afdeling ook zo geregeld gaat worden. Omdat er vanuit de overheid daar nog wel aardig op toegezien wordt.
Dank u wel. Meneer de Jonge.
Ja, als het gaat om gewenst gedrag bij burgers te stimuleren, is er natuurlijk niet voorbij te gaan aan de voorbeeldfunctie die je daar als overheid hebt. En zelfs de schijn van willekeur kan bewerkstelligen dat mensen zeggen van als de lokale overheid denkt te kunnen doen waar hij zelf zin in heeft, ga ik hetzelfde doen. Blijft dus nog meer als al het geval was, de voorbeeldfunctie een centraal aandachtspunt. En daar waar de publieke opinie dan belangrijk afwijkt van gemeentelijke standpunten, is het toch zinnig om achter die oren te krabben en om je af te vragen van moeten we daar misschien iets mee?
Dank u wel. Meneer Halm. Momentje, meneer Smit.
Hoe moet ik deze opmerking zien in de relatie tot deze beleidsnota?
Meneer de Jonge.
Wat ik bedoel te zeggen is dat je, als je graag wilt dat je luistert naar de overheid wat die te zeggen heeft, dat je ook zou moeten kunnen constateren als MNH dat de overheid ook naar jou luistert. En er ontstaat bij velen en in sommige gevallen op meerdere punten de indruk dat dat niet altijd het geval is. En dat kan ook niet altijd. Je kunt niet iedereen de zin geven. Maar open oor en oog voor wat er leeft in de samenleving is wel de methode om die samenleving in die richting te krijgen waar je als overheid wilt.
Dank u wel dan nu, meneer Halm.
Ja, dank u voorzitter. Nou ja, en, het is natuurlijk zo dat het, als de burgers melden bij de overheid dat er wat aan de haak is en dat het daar aangepakt wordt. Wij zijn er voorstander van om te zeggen, ja, pak het bij de voorkant aan. En we zijn toch blij dat ze bij Brian zo aangepakt hebben, dat toch een voorbeeld is naar andere burgers toe. Dat het niet geen 28 jaar duurt, maar dat het overal eerder ingegrepen kan worden. Maar het kan, als je het lang laat doorzetten en dat gedogen, dan lijkt me het heel moeilijk om dat 10 of 15 jaar nog te kunnen handhaven.
Meneer Zoelman.
Dank u wel, voorzitter.
We vinden het verder een prima stuk. Ik had nog wel die opmerking gemaakt over diversen. Ik ga ervan uit dat het nog aangepast wordt op het aantal beleidsdocumenten.
Goed, dat was het deze ronde. Dan zijn we weer bij de wethouder aanbeland.
Voorzitter, ik zit nog steeds even de tekst te zoeken waar meneer Soelman op doelt. Maar misschien kan hij zo nog even exact aangeven waar dat... Ja, maar waar dan?
Even de microfoon aan doen, meneer Soelman. Meneer Soelman.
Van de beleidsnota? Het raadstuk. Oké, nou als jij het even wilt checken. Ja, oké. We checken dat even. Dat zal zometeen even door meneer Wieling opgepakt worden. En net zoals de vraag over het al dan niet contact met de ondernemersvereniging of verenigingen. De vraag van wat is nou leading? De problemen of de capaciteit? Ja, wat mij betreft zou ik zeggen, zegt u het maar. Er is natuurlijk een hele duidelijke relatie tussen de capaciteit die u het college toestaat om aan vergunning, toezicht en handhaving te besteden aan de ene kant. En de hoeveelheid problematiek die je vervolgens op basis van die capaciteit kunt aanpakken. En op het moment dat u de opvatting bent toegedaan, en uiteraard delen we die, dat het ambtelijk apparaat niet kan groeien en dat we daar de komende jaren gewoon nog een aantal problemen, ook in financiële zin, hebben op te lossen, dan heeft dat zijn gevolgen. Maar dat zal dan ook vertaald moeten worden in zowel het aantal als de intensiteit van de prioriteiten die we zullen gaan stellen. En ook daar zit u zelf bij. Dus... In die nieuwe afdeling vergunning en toezicht handhaving is uiteraard sprake van verschillende teams. Dat loopt niet door elkaar heen. In zekere zin blijft die scheiding van belang. Wat daar natuurlijk de komende jaren ook een rol speelt, is de RUD-vorming. De regionale uitvoeringsdiensten die in ons geval op het niveau van de provincie Drenthe gevormd zullen moeten worden. Waarbij we ervan uitgaan dat er een drietal regionale of subregionale organisaties komt. In ons geval voor Zuidoost-Drenthe. Hoe breed dat zal zijn, of zich dat alleen richt op toezicht en handhavingstaken op het milieugebied, of dat we daar ook een stuk vergunningverlening onder gaan brengen, of dat we uiteindelijk met elkaar ook tot een model komen waarin we integraal toezicht bij een dergelijke organisatie onderbrengen. Dat zijn allemaal vragen die de komende jaren nog van een antwoord zullen moeten worden voorzien. Maar in ieder geval speelt dat op termijn van pak een beet anderhalf jaar ook een rol in hoe we vorm kunnen geven aan deze verschillende taken.
Momentje, wethouder. Meneer Huttinga.
Voorzitter, nog even ingaan op de sterkte van de mens of de afdeling die hiermee aan de slag moet. Ik neem ook aan dat de wethouder naar ons toe komt als hij merkt dat de nieuwe nota een lege huls dreigt te worden. Dat hij door onderbezettingen hier niet voldoende aandacht aan kan geven in de praktijk.
Ja, de slikking.
Voorzitter, als het zo zou zijn dat de algemene uitgangspunten die in de beleidsnota beschreven worden, van hoe ver vind je dat je toezichtstaken moet reiken en hoe wil je in de praktijk met de vormgeving van toezicht en handhaving omgaan, als dat in gevaar zou komen, dan zult u dat zeker horen. U bent er daarnaast, en dat wil ik ook benadrukken, zelf bij als het gaat om de prioriteitsstelling. Er zijn nogal wat zaken. U hebt dat wellicht uit de opsomming van alle verschillende gebieden waar je toezicht op moet houden ook kunnen zien. Nogal wat zaken die soms bij burgers, door burgers als heel vervelend worden ervaren, maar waarvan je moet afvragen als het gaat om risicogedrag, als het gaat om veiligheid, of dat nou de zaken zijn waar je als overheid veel tijd en energie in moet steken. Dus in die zin is dat ook een discussie die ook door uzelf gevoerd moet worden. Het voorbeeldgedrag van de overheid speelt daar een hele grote rol in. Dat ben ik onmiddellijk met de heer De Jonge eens. Ik hoef maar even te denken aan de onderwijslokalen die in de vakantieperiode aangevraagd worden. Ruim op tijd voordat het nieuwe schooljaar begint. En dan weet ik hoe het gaat. Meestal wordt het 2 weken van tevoren aangevraagd. Dat is een klein voorbeeld van zaken die in de praktijk tegen het lijf loopt. En waar je ook inderdaad als overheid zelf voor moet zorgen dat je dat gewoon niet doet. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat de toezichthouder door bedrijven of burgers waar die toezichthouder op bezoek komt niet gezien wordt als iemand die tegen hun belangen komt optreden, maar iemand die kan meehelpen om datgene wat die burger graag wil realiseren, op een goede manier in goede banen te leiden. En dat is eigenlijk wat we de komende jaren zouden moeten proberen aan de voorkant van dat proces. Ik denk dat ik daarmee de vragen beantwoord heb en de twee die overblijven, doet mijn buurman.
Dank u wel, wethouder. De vraag van de heer De Lange in hoeverre de ondernemers betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze beleidsnota, daar kan ik kort in zijn. Er zijn een tweetal rapportages verwerkt in de nota die ingingen op de regeldruk en de vermindering van de regeldruk bij ondernemers. Dat is erin verwerkt. Er hebben geen rechtstreekse gesprekken plaatsgevonden verder met de ondernemersverenigingen in Emmen. En de tweede vraag die nog opstond was van de heer Soelman. En dat had betrekking op de diverse bestaande beleidsdocumenten. En als ik me niet vergis ging dat omtrent welke beleidsdocumenten dat dan betrof. Hoeveel? Oké. Okay. Ja, het aantal dat kan ik u niet exact noemen. Alleen de vervolgzin die bij in dit stuk staat geeft ook aan dat die rijkwijde varieert van toezicht en handhaving op het gebied van vreugdevieren, evenementen, drugsoverlast, prostitutie. Dat is dus een hele brede scope op het gebied van toezicht en handhaving. Wat ver het vakgebied van toezicht en handhaving binnen de fysieke ontwikkeling beslaat.
Meneer Zoelman.
Voor de duidelijkheid, het lijkt me makkelijk als er staat dat er zijn 45 beleidsdocumenten. Of 5, ik noem maar iets. Maar divers, dat is zo open. Ja, divers kun je zoveel mee, hè?
U wilt graag weten hoeveel documenten dat
komt. Ik zou graag willen weten dat het er staat.
Oké. Okay. Nou, het antwoord komt eraan.
Het antwoord is er al, voorzitter. In bijlage 2 staat vermeld dat het gaat om 16 beleidsdocumenten.
Staat in stuk.
Goed. Iedereen heeft zijn vragen beantwoord gekregen. Ik heb ook volgens mij van iedereen een positief geluid gehoord over dit stuk. Dan ga ik er vanuit dat het ook als A-stuk naar de raad kan. Niemand protest. Mooi. Oh, sluit ik mezelf uit. Gaat het als A-stuk verder? Dan komen we op de A-stukken van deze avond. Dat gaat allemaal in één termijn. Eerst het bestemmingsplan Barg Compascum. Is daar iemand die daar iets over wil zeggen? Niemand? Dan gaat dat ook gelijk verder als A-stuk. Oh, toch. Meneer De Jonge. Even met... Ja.
De doelstelling die hier nastreven waard is, die is mij niet helemaal duidelijk geworden. Kan de wethouder uitleggen wat nou precies bereikt wenst te worden met dit bestemmingsplan?
Oké, dat is dan ook de enige vraag die er is gekomen. Wethouder?
Voorzitter, dit is een actualisatieplan. Dus ik weet niet of de vraag van de heer Jonge zich daarop op richt, maar dat betekent dus dat we in het bestemmingsplan de feitelijke situatie zoals die nu in dit gebied is aangetroffen, gecombineerd met allerlei artikel 19 procedures die gevoerd zijn, in een bestemmingsplan vastleggen, zodat dit bestemmingsplan de komende 10 jaar weer de basis kan zijn voor het beoordelen van initiatieven.
Dus zoals hier Halm zei, achteraf wordt het bestemmingsplan aangepast in de feitelijke situatie. Flauw.
Ja, vind ik ook.
Goed. Daar zijn we het over eens. Dan is dit ook als A-stuk weer verder naar de raad. Het bestemmingsplan Zwarte Meer. Is daar iemand die iets daarover wil zeggen? Niet, ook niet in herkansing. Nee, ook niet. Dan is dat ook een A-stuk. Het beeldkwaliteitplan Emmen Oude Meerdijk. Anders. Ah, meneer Huttega.
Kleine textuele wijziging waar ik op het laatst achter kwam. Bladzijde 2 wordt verwezen naar de welstandsnota die aangenomen is op 16 december 2011. Lijkt me lastig. Zal ongetwijfeld een andere datum moeten zijn.
Ik neem aan dat dat meegenomen wordt. dan is dat ook een stuk. Mooi, gaat goed.
Dan zijn we bij de wijziging verordening op de lijkenbezorgingsrecht 2011 en de bijbehorende tarieventabel lijkenbezorgingsrechten 2011. Daarbij moet ik aangeven dat het hier als combinatie op de agenda staat, maar dat maakt in de besluitvorming nu even niks uit. Maar inderdaad komt dat als twee aparte stukken terug. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Wethouder Kuper is er niet, maar er is nog wel een wethouder over. Meneer Uskan.
Dank je wel, voorzitter. Ik had nogal een vraag eigenlijk over 500 graven, 2 diep voor 1000 overledenen. Is het niet maximaal eigenlijk? Want een dubbel diep kon volgens mij ook ingezet worden voor 1 overledene.
U kijkt moeilijk, wethouder. Is de vraag duidelijk? Nee. Kunt u het nog een keer herhalen?
Ja. Er staat eigenlijk in de samenvatting, even heel makkelijk, het nieuwe gedeelte omvat 500 graven. 2 diep, geschikt voor 1000 overledene mensen. Het is toch maximaal? Ik bedoel, 1 graf of een dubbel diep kan toch ook geschikt worden voor 1 enkel persoon?
Lijkt mij een goede conclusie. Ja, wordt ook geknikt hier. Meneer Soelman had net ook,
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie had daar wat problemen op bladzijde 8, 5.9. Er staat voor een begraving indien deze meer dan 30 minuten later arriveert op de begraafplaats, dan afgesproken tijd kan per half uur een extra worden gegeven van €20. Mijn fractie vond het toch een beetje aan de korte kant. Het zou voor ons wat wenselijker zijn als het een uur zou zijn. Dat was mijn vraag, voorzitter.
Gaan we toch eventjes vragen aan van mevrouw Nijhoff, die wil ook een vraag stellen.
Het was meer een opmerking op de heer Uskan. We hebben toen zo'n rondleiding gehad en dat was over dubbele graven. Iemand mocht best een enkel graf, maar betaalde dan wel de dubbele prijs.
Dat klopt.
Dat klopt.
Zijn we het al hier eens met z'n allen. Verder zijn er geen vragen? Nee, dan wethouder Sleking.
Voorzitter, ik moet het even doen met een veronderstelling. Maar ik denk dat die redelijk klopt. In die zin dat de bepaling in hoofdstuk 5 over die meer dan 30 minuten later arriveren, dat ik me daar heel goed bij kan voorstellen dat als dat ertoe leidt, als het later arriveren ertoe leidt dat er extra personeel ingezet moet worden omdat er direct aansluitend een andere begrafenis plaats moet vinden die door hetzelfde personeel verzorgd moet worden, dat je dan even een probleem hebt wat extra geld met zich meebrengt. En het is een kan-bepaling. Er staat dus niet dat als mensen een half uur later arriveren, dat er dan direct een nota uitgeschreven wordt. Maar afhankelijk van de situatie die zich voordoet, leidt dat voor de gemeente tot extra kosten. Als dat, dat klinkt vervelend, maar verwijtbaar is aan degene die, ja, dan moet je daar denk ik wel wat mee.
Meneer Zulman?
Ik wil voorzitter. En een uur is niet acceptabel.
Goed, dat wordt dus nagevraagd. Dan kan dit ook als aanstuk verder. De ruimtelijke waardenkaart. Wie wil daar iets over zeggen? Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, enige jaren geleden hebben we vastgesteld de structuurvisie en enige maanden later de ruimtelijke waardenkaart. Nu is daar een toevoeging aangekomen, als ik het goed begrepen heb. Ik kan niet helemaal goed overzien wat nu de consequenties zijn. Het zou kunnen betekenen dat bestaande bedrijfslocaties, met name in de landbouw, dat daar nu belemmerende factoren zijn gaan optreden in eventuele uitbreiding of veranderingen van het gebied, omdat het nu een cultuurhistorische waarde heeft. Het is een wollig taalgebruik wat ik niet kan plaatsen. Wat nu de gevolgen zijn van de toevoeging van dit ten aanzien van de ruimtelijke waardekaart zoals die, ik meen in 2008 of zo, ten tijde van de structuurvisie is vastgesteld. Wat zijn de consequenties van dit geheel? Want het wordt wel als A-stuk dan neergezet, maar ja, volgens mij heeft het best wel wat consequenties. Of misschien zie ik het te somber in, maar misschien dat de wethouder mij daar iets over kan vertellen en de hele commissie natuurlijk.
Ja, er zijn nog een paar andere vragen ook, dus die nemen we ook even mee. Meneer Huttinga.
Ah, voorzitter, ik heb niet zozeer vragen in die zin. Het is misschien wat bevreemdend dat het in een ogenschijnlijk omgekeerde volgorde gebeurt. Maar in mijn ogen stellen we nu gewoon de ruimtelijke warenkaart vast, die destijds al als onderlegger is gebruikt en die we ook in meerdere gremia hebben besproken. En ik moet zeggen dat wij er binnen onze fractie content mee zijn, ook omdat die voor de toekomst van belang is als het gaat om de landschappelijke ontwikkeling van de gemeente Emmen en de zorgvuldigheid hoe we daarmee omspringen. Dus wat dat betreft complimenten dat het nu gebeurt, maar het kan inderdaad verwarrend zijn hoe het gebeurt. Dank u.
Meneer De Jonge.
Die dan inderdaad even een uiting wil geven aan zijn verwarring. Als we daar in het verleden al een ruimtelijke waardekaart hebben vastgesteld, wat is dan het nut van opnieuw vaststellen? En als het niet opnieuw vaststellen is, wat is het verschil tussen deze en de vorige? Overigens ben ik het wel eens met het vastleggen van ruimtelijke waardes. Zeker in toeristisch opzicht hebben we iets te verdedigen en hier in Emmen. En dat willen we ook graag blijven te verdedigen houden. Dus daar iets op afschrijven is op zich nuttig.
Hey, u heeft uw verwarring duidelijk laten blijken. Dat is voor mij ook verwarrend ineens. Wethouder, ga de gang.
Moet het even iets langzamer?
Een dankbare taak. Om te proberen verwarring. Ik denk dat als u naar onderdeel 4 van het advies kijkt, dat daarin beschreven staat wat de historie van de ruimtelijke waardekaart is geweest. Intern document, gebruikt in het kader van het opstellen van de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied. Dan is er een concept ruimtelijke waardekaart gemaakt. Nou, is een aantal keren in uw raad gepresenteerd. Maar is door uw raad nog niet vastgesteld. Dat is wat nu gebeurt. En dat is een noodzakelijkheid vooruitlopend op het vaststellen van de bestemmingsplan buitengebied. Maar ook voor andere bestemmingsplannen waar landschap en cultuurhistorie van belang is. Want dat moeten we op grond van de wetgeving in nieuwe bestemmingsplannen precies gaan beschrijven hoe we daarmee om willen gaan. En dat betekent dat we daar een onderlegger voor nodig hebben in de periode totdat dergelijke bestemmingsplannen vastgesteld zijn. Om initiatieven die in die tussentijd komen te kunnen beoordelen. En om de, laat ik maar zeggen, theoretische onderlegger te hebben om de praktische vertaling in dat bestemmingsplan vorm te kunnen geven. Dat is in grote lijnen datgene wat er nu gebeurt. En nogmaals, uw raad had hem nog niet vastgesteld. Dat u dat idee hebt, zal de ambtenaren strelen, maar dat is nog niet het geval.
Goed, is er nog iemand? Nee, hè? Alle vragen zijn beantwoord. A-stuk. Ja. Haha, wij zijn heel goed. Het bestemmingsplan Emmen, het Hoge Loo. Ik kijk weer verwachtingsvol de zaal in. Is er nog iemand? Niemand. A-stuk. Bestemmingsplan Emmen, de Ark. Meneer Zulman.
Dank u wel, voorzitter. Gaat over zienswijze 2. Op dinsdag 21 juni gekomen rechtstreeks naar de afdeling gaan zonder dat het poststuk naar u. De wethouder kent waarschijnlijk het verhaal. Onze fractie zegt dan ook of de wethouder maatregelen genomen om dit in vervolg te kunnen voorkomen. En dan gaat het even, zal ik even citeren hoor. Echter zien ze op dinsdag 21 juni ingekomen en rechtstreeks naar de afdeling gaan zonder dat het poststuk op de juiste wijze werd ingeboekt. Het inboek is hierdoor op een later moment gebeurd, waardoor de inboek daarin na verloop van de zienswijze de termijn ligt. Daar staat op bladzijde 2, 5 zienswijzen. Ja?
En wat is
ik heb nog een vraag.
Ja?
In plaats van 3 zienswijze 2 weer. Zodra een nieuw initiatief van de behandeling wordt genomen, zal contact met u worden opgenomen. Aan het indienen van de nieuwe initiatieven zijn lezerskosten verbonden, namelijk €185,10. Waarom doet de gemeente dit? Daar waren mijn vragen, voorzitter.
Vragen. Het eerste stuk was ook een vraag, want daar heb ik geen vraag in gehoord namelijk.
De vraag is of de wethouder maatregelen heeft genomen om dit vervolg te voorkomen.
Poststuk. Het later inboeken.
Precies, okay. Want die zienswijze is dan niet meegenomen.
Helder. Dank u wel. Is er verder nog iemand met een vraag? Niet, wethouder.
Voorzitter, ik kan wel zeggen dat ik maatregelen zou kunnen nemen om te voorkomen dat dat gebeurt. Maar ik ga me daar niet achter verschuilen, want dat kan ik gewoon niet. Een vastgestelde procedure is een vastgestelde procedure. Daar moet iedereen zich aan houden. Ik kan niet garanderen dat in de dagelijkse stroom van poststukken dit soort dingen niet een keer kunnen gebeuren. Je kunt je gaan afvragen of je dan procedures weer aan moet scherpen. Maar ik zie, gegeven de procedure die we hebben, geen mogelijkheden om daar nog weer regels aan toe te gaan voegen die ervoor zouden kunnen zorgen dat dit nooit weer gebeurt.
Meneer De Jonge.
Ambtenaren zijn mensen en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Wat wel te voorkomen valt wellicht is een situatie laten ontstaan waarbij dit soort fouten van ambtenaren leiden tot rechtenverlies voor de burger. Want dat is natuurlijk wat het meest stoort. Niet dat er fouten gemaakt worden, maar dat je daar nadeel van onder hebt.
Ik denk ook dat meneer Zoelman ook dat bedoelt. En de wethouder ook. Ja.
Voorzitter. Dat ben ik vooral met meneer De Jonge eens. Als dat meneer Zoelman dat bedoeld heeft, idem dito. In dit soort zaken probeer je ook op het moment dat je het met elkaar geconstateerd hebt, altijd te kijken van is er niet een reden waarom je toch inhoudelijk op die zienswijze kunt ingaan en soms zelfs hem toch te honoreren. Maar goed, dat is een afwegingsproces. Nogmaals, die fout, die garantie kan ik echt niet geven. Dat ga ik ook niet doen. De tweede opmerking ben ik even kwijt.
Meneer Zoelman.
De lezers. Ja, dan gaan we die lezers kosten.
Het gaat om een actualisatieplan. Dus ja. Vastleggen wat de feitelijke situatie is. Rekening houden met veranderingen die er de afgelopen jaren zijn geweest. En rekening houden met datgene wat we in het herstructureringsproces van de ARC willen meenemen en willen vastleggen. Op het moment dat er een initiatief komt wat daarvan afwijkt, wat dus ontwikkelingsgericht is naar de toekomst toe, dan is het gewoon bij alle bestemmingsplannen zo in ons hele gebied, dat mensen om daar een antwoord op te kunnen krijgen legers moeten betalen. Ambtenaren steken de tijd in om te beoordelen of een dergelijk plan wat niet past in het vastgestelde bestemmingsplan niet alsnog gerealiseerd zou kunnen worden. Dat staat gewoon in de legersverordening die door uw raad is vastgesteld.
Dan ga ik ook hierbij invullen dat het een A-stuk wordt, is, blijft. Het laatste aanstuk is het bestemmingsplan Embargres. Meneer Goudria.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, hier worden 35 bestemmingsplannen in één geschoven, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een mooie slag voor de actualisatie. Dus dat doet ons goed. Nou, de zienswijzen gaan over het winkelcentrum. Daar heb ik verder niet zoveel commentaar op. Maar ik wil wel van de gelegenheid gebruik maken om aan de wethouder te vragen hoe het zit met de ontwikkeling van het winkelcentrum.
Verder nog iemand met een vraag? Dan mag de wethouder gelijk gaan vertellen hoe het zit met de ontwikkeling van het winkelcentrum.
Voorzitter, vergevorderde plannen die nog niet zodanig concreet zijn dat ze in dit bestemmingsplan meegenomen zouden kunnen worden. Maar op zich verloopt het overleg in een goede sfeer en zit het in een afrondende fase. Hoe lang dat dan duurt, dat is van tevoren altijd moeilijk aan te geven. Want er kunnen altijd in die financiële onderhandelingen nog weer wat problemen verschijnen. Maar we hebben goede hoop dat in ieder geval in de loop van dit jaar er een eindovereenstemming is die we kunnen gaan vertalen in een concreet plan.
Ja, goed. Dan is ook dit een A-stuk gebleven. En dat waren de A-stukken. Hebben we nog een onderwerp ter bespreking? Dat gaat over het jaarverslag wonen 2010. Voorafgaand daaraan wil ik even een belofte van collega Dijkgraaf inlossen. Want die heeft vorige commissievergadering beloofd om de procedure omtrent het agenderen van jaarverslagen is te bespreken in het presidium. Dat is gebeurd. Het jaarverslag wonen wordt beetje uit gewoonte, uit traditie, altijd geagendeerd. De rest van de jaarverslagen, een soort van de WMO-raad of de seniorraad, niet. Twee redenen. De een is, een willekeurige volgorde trouwens. De een is om niet de agenda te veel te belasten. De andere kant is het ook zo dat het ook aan iedere partij voor zich is om het politiek zo dringend te zien om het te agenderen. Dat ligt op uw part. Ja? Goed, die belofte is ingelost. Jaarverslag wonen. Ik kijk opzij. Wilt u daar nog iets over vertellen? Nee, het is een onderwerp ter bespreking. Nee, maar goed, ik denk dan nemen we dat mee. Nee hoor, dacht ik helemaal niet. Wie wil hier iets over zeggen? Meneer Tolle.
Ja, dank u wel.
eerste plaats de frequentie. Ja, een jaarverslag kwam er één keer natuurlijk. Maar vroeger hadden we 4 kwartaalverslagen. Daarna hadden we volgens mij afgesproken om het halfjaarlijks te doen. Dus 2. Geldt die afspraak nog? Of geven we alleen maar in de toekomst een jaarverslag? 2011, zeg maar, volgend jaar. Goed, dat is een opmerking. Het is geen alleluia-verhaal wat hierin staat. Bepaald niet. Er staan wel goede analyses in. Met name ook omdat de situatie in heel Nederland vermeld wordt. Vergelijking met Drenthe en vergelijking met Emmen. En dan zie je dus dat Emmen een beetje onderaan staat wat het aantal ontwikkelingen betreft. Woningmarkt, nieuwbouwhuizen, prijzen, verkoop en dat soort dingen. Dus, en dat, dat is toch niet leuk natuurlijk, dat we een beetje onderaan bungelen samen met Oost-Groningen. En ja, wat moet je daaraan doen? We hebben vanavond gesproken over de 2 plannen die wel goed lopen. Gorsenveld en waarschijnlijk Oudermeerdijk. Maar anderen lopen niet goed. En dan denken we natuurlijk aan Delflanden, maar ook Klazineveen bij de sporthal en Emmerkapas bij de Maatschappijweg en zo. Nieuweringen, ja, dat gaat maar heel matigjes en dat schiet nauwelijks op. Veel lege plekken daar. En dat vind ik natuurlijk niet mooi. En wat moet je daaraan doen? Moet je een andere keuze nemen? Bijvoorbeeld, je ziet in Drenthe ook wel energievrije woningen. Dat goed bevalt. Ik weet niet of dat allemaal zo kan. Ik noem het gewoon maar. Een andere mogelijkheid is misschien ter stimulering. Verlaag de grondprijs. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. En daarom zeg ik het ook. Verlaag de grondprijs. Ik hou er een beetje bij, maar de laatste 10 jaar zijn toch bijna 2.500 mensen in Duitsland gaan wonen. Zeg maar 1.000 gezinnen. Eerste plaats vanwege de goedkopere woningen, zo'n 40-50% lager. Maar ook mensen die daar gebouwd hebben en die ook voor een grondprijs van 50-60 euro per kwadraatmeter. Ja, goed, ik gok maar wat. In ieder geval veel lager dan hier. Daar zijn gaan bouwen en als je hier dat ook zou kunnen doen. Is het misschien een stimuleringsfactor voor de woningbouw hier. Starterslening hebben we ook verstrekt. Dat leek me een succes. Bijna 90 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Dikke 2 miljoen heeft dat gekost. Misschien kan dat weer opnieuw gestart worden. Het grootste probleem ligt wat mij betreft persoonlijk bij de banken. Zo'n 3-4 jaar terug heb ik bij de Rabo-vergadering een keer gezegd van waarom wordt het verschil tussen hypotheekverstrekking en waarde van een huis steeds groter? Dat was eerst 20% voor zo'n 10 jaar terug, toen 30 en voor een paar jaar terug zelfs 40. Dat wil zeggen, als je een woning wilde zetten voor 2 ton, dan kreeg je 2,80 een hypotheek. Dat is natuurlijk mooi voor de aanvrager, maar als er iets misgaat, zoals nu, of bij een scheiding of bij een baanverlies, dan zit je wel klem. En nu trekken de banken de riemen een beetje aan. Het kan weinig meer en dat is toch iets waar wij niet zoveel aan kunnen doen. En zolang dat regime heerst, blijft die woningmarkt slapjes, is mijn insteek. En ook van de CDA-fractie trouwens. Dus, daar kan je moeilijk een sleutel. Misschien komt het langzaam weer op gang, maar voorlopig niet. Dus het zal blijven bij proberen, leuke projecten bedenken, reclame en dit en dat. Dus dat is de eerste inbreng van de CDA-fractie over het jaarplan. Dus Phoenixwijk, dat wil niet meer, je moet wat anders bedenken.
Voorzitter.
Meneer Huttega.
Kleine tip voor de heer Tol, of misschien zelfs een hint. In de meeste Rabo-besturen zijn CDA's goed vertegenwoordigd. Dus ik zou zeggen, doet u ook zendingswerk binnen uw eigen partij. Daarnaast hebben we ook te maken met de factoren van toezichthouder. Onze regering heeft de Nederlandse Bank buitengewoon streng toezicht opgelegd sinds de kredietcrisis. En daar hebben de financiële instellingen alle krokodillentranen daar gelaten hoor. Maar ook mee te maken. En daar kunnen wij gewoon als gemeente en als goedwillende burgers niets aan doen.
Nee, dat snap ik wel. Ik zit zelf in de ledenraad van de Rabobank, dus ik heb het toen gemeld. En de antwoord was toen, ja, wij moeten wel mee.
Meneer Gouwriaan.
Dank u wel, voorzitter. Er staat zoals gewoonlijk weer veel informatie in het jaarverslag. En dat is plezier om dat allemaal te kunnen lezen. Het is niet allemaal even positief, dat is al gemeld. Er worden verschillende crisismaatregelen van de overheid genoemd. Een heel rijtje wat je er allemaal kan doen om dat te stimuleren, vlot te trekken. Dan is de vraag, zijn er ook nog maatregelen, extra maatregelen van de gemeente te verwachten? En de heer Tolen noemde al even de grondprijs. En wij willen daar ook wel bij aansluiten, want dat zou best een optie kunnen zijn. Want als je het onbebouwd leeg laat liggen, dat kost ook geld volgens ons. Er zijn vele onderzoeken en notities verschenen, of die zijn nog aanstaande. Woonvisie, woningmarktmonitor, wonen en leefbaarheid, demografische ontwikkeling, noem maar op, een plank vol. En er wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan een gebiedsontwikkeling wonen, waarin woningbouwplannen en woningbouwinitiatieven tegen het licht worden gehouden. Wanneer is te verwachten dat hier iets concreets uitkomt? Dus een standpunt hoe de verdere ontwikkeling in de gemeente Emmen kan worden opgepakt. Kijk, Mandelbroek 3 is al aangepast. Hiermee wordt dus kennelijk vooruitgelopen op de aanstaande visie. We kennen ook andere projecten, en de heer Tolen heeft er al een paar genoemd, waar nauwelijks iets verkocht wordt. Zijn hiervoor ook al plannen om die te schrappen, om aan te passen? Zorgelijk vinden wij de leegstand in nieuwbouw. Dat betekent dit dat door nieuwe projecten die nu op stapel gezet worden, de leegstand nog meer toeneemt? Of is het zo dat het te maken heeft met het type woning wat je bouwt, zodat je in een ander segment van de markt gaat zitten? Duidelijk wordt aangegeven dat je tussen de 175.000 en de 2,5 ton ongeveer het beste segment hebt. Dus de vraag is ook, wordt daar dan extra op ingezet? Momenteel zijn er 190 nieuwe kavels, waarvan de 60 zijn uitgegeven. In het bouwprogramma wordt toch tot 2015, het is ook nog een programma wat doorloopt tot 2020, maar tot 2015 wordt er toch verwacht dat er nog meer dan 1900 woningen worden gebouwd. Hoe is dit te rijmen met de vaststelling dat in Emmen een sterkere afname is van de verkopen dan landelijk, provinciaal en regionaal, en dat de woningmarkt zich in Emmen minder gunstig ontwikkelt? Dus dat zijn eigenlijk dingen die dat toch tegenspreken om dat te kunnen halen. Dan heb ik nog een vraag over het fonds herstructurering, hoe de stand van zaken daarmee is, of daar nog nieuwe ontwikkelingen zijn. En tot slot het Europan-project. Na de bekendmaking van de architecten is het in mijn beleving stil geworden rond dit initiatief. Is het van de baan en wordt, zoals toen werd aangegeven, een andere locatie gezocht voor ontwerpen? Tot zover.
Meneer Belsma.
Dank u, voorzitter. Een paar opmerkingen. Ten eerste pagina 18, fout in de tabel. Verder de woorden van de heer Tolen, die noemde de andere opstelling van de financiële instellingen. Het hele land heeft daarmee te maken, alle provincies. En wat dan opvalt is dat het in Emmen zelf, dat de negatieve ontwikkelingen van de woningmarkt, dat die hier zwaarder gevoeld worden. Dus daar zou een antwoord op gegeven moeten worden. Wat is daar de oorzaak van? We hebben niet ten opzichte van het Westen bijvoorbeeld een negatieve ontwikkeling, maar ook ten opzichte van geheel Drenthe. Dus het lijkt mij zinvol dat we daar op een gegeven moment een antwoord op gaan krijgen. Nou, tot zover eerst.
Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk niet dat de gemeente de aangewezen partij is om de woningmarkt weer op gang te brengen. Ze kunnen er wel een rol in spelen. De plannen waarover gesproken is, dat is toch een ander segment dan waar het probleem zit. Het probleem zit bij de starters. Als de starter doorstroomt, dan komen daar drie verhuisbewegingen achter vandaan. De laatste van de drie, dat is een partij die bijvoorbeeld het Gorsenval koopt, of in het Delflanden wil bouwen, of bij de Oude Meerdijk. Dus om dat op gang te brengen, die plannen helpen niet om de woningmarkt op gang te brengen. Daarmee zul je moeten beginnen aan de basis. Er zijn diverse plannen en gesprekken geweest met de gemeente in zaken eventuele opvolging van statusleningen of iets soortgelijks. Eventueel uit het fonds herstructurering. Ik wil graag van de wethouder weten wat de stand van zaken daarmee is en of er inderdaad op korte termijn acties te verwachten zijn.
U wilt dat van de wethouder weten. Even één dingetje. Dit is een onderwerp ter bespreking voor de commissie. Dus dat de wethouder hierbij zit is mooi. Hij mag ook deelnemen, mag ook zijn mening geven. Of hij vragen wil beantwoorden is aan hemzelf straks. Dus de discussie behoort te gaan tussen de commissie.
En het wordt nu een beetje een vraag-antwoordspel met de wethouder straks. Is er nog iemand die nog iets wil reageren op een collega bijvoorbeeld? Meneer de Jonge.
Starters zijn al een paar keer genoemd. Ze worden belangrijk geacht om de doorstroming te organiseren. Maar anderzijds wordt de doorstroming genoemd dan als mechanisme waarmee starters een kans krijgen. Ik hoor het woord de markt en dat triggert mij meestal een beetje. En ik hoor ook prijzen vanaf 1,5 ton tot omhoog. Dan hebben we het niet meer over starters. De praktijk is, denk ik, vrees ik, dat voor de meeste starters alleen de sociale woningbouw beschikbaar is. En dat dus de woningbouwcoöperaties daar de belangrijkste taak hebben. En in mijn omgeving hoor ik dat je inschrijven bij een woningbouwcoöperatie nou bepaald niet tot gevolg heeft dat je daar op korte termijn een woning beschikbaar hebt. En dat is een koopwoning, ja, maar die is dus niet beschikbaar. Financieel niet bereikbaar. Wat ik een beetje mis in deze discussie is de positie van de starter en op welke manier we die man, die vrouw, dat jonge gezin aan een plek onder een dak brengen. Want in die discussie heeft het hele verhaal markt en koopwoning niet veel toe te voegen volgens mij.
Dat is een vraag van meneer Lange.
Nou, de opmerking. De kopende starter of de startende koper, die heeft een enorm aanbod voor zich. Wat begint bij 80.000 euro. Dus elk jong stel wat allebei werkt, heeft genoeg keus. Het probleem is dat degene die wil huren als starter, die kan zijn ei niet kwijt. Dit is een beperkt aanbod. En die komen dan op plekken te zitten waar ze niet willen wonen. Dus ze blijven thuis wonen. Dus en om die jonge starters te helpen, zijn er wel een paar ideeën gehad bij de gemeente. Die kunnen op dit moment, als ze een woningstichting woning kopen, kunnen ze beperkt verbouwen. Nou, wat willen ze dan allemaal? Natuurlijk een mooi keukentje, een mooi badkamertje. Alleen daar is geen geld voor. En wat doen ze? Dan blijven ze zitten. Dus het is misschien een optie dat de gemeente de starter gaat helpen. Niet om die woning mooier te maken, maar bijvoorbeeld op energiezuinige manieren beter bewoonbaar te maken. Dus dat de gemeente de starter zou helpen met investeren in een cv-ketel, energiemaatregelen of isolerende maatregelen. Dat zou wellicht een manier kunnen zijn om die starter te bewegen uit het ruime aanbod te kiezen. Want er is aanbod genoeg.
Goed. Meneer de Jonge?
Ik merk, en dat gebeurt niet vaak, dat Lef hier en SP hier de mening delen. Voor startende kopers is er inderdaad ruimschoots voldoende. U zei zelf al, 2 inkomens, werk dus. Dan lukt het een en ander wel. Maar ik heb het hier dus met name over de mensen die van 1 inkomen of wellicht zelfs van een ondersteuning uit de gemeenschap hun brood en hun dak boven hun hoofd moeten bekostigen. En voor die mensen is een koopwoning ook die van een ton en ik denk zelfs die van 80.000 euro niet bereikbaar. De vraag is en blijft dus wat mij betreft, hoe gaan we die mensen onder een dak helpen? En dan is een energiezuinige woning is mooi, maar überhaupt een waterdicht dak, daar begint het dan mee.
Meneer Alom.
Ja, dank je voorzitter. Het CDA, die gokte maar wat, zei die over de prijzen in Duitsland. Nou, de prijzen in Duitsland zijn behoorlijk lager. 35 euro per vierkante meter. In Bargeres of in de Delftlanden kost een kavel bijna 200 euro de vierkante meter. In Emmekepaschium 80.000 voor een kaveltje. In Zwartemeer ook 80.000. En als je dan ziet over de grens, en Steenwerp over de grens, dan liggen ze voor 21.000 euro dichter voor een bouwkavel. En als je dat ziet over startende ondernemers of startende jeugd die dan met 1 of 2 kinderen naar Duitsland toe trekken. Daar zijn vorige week nog in Duitsland geweest. Een hele presentatie gaat daarover. Over nog steeds de groei daar. En dan denk ik zeker dat wij aan krimp moeten denken, wat wij hier in Emmen hebben, om te zeggen, nou, ook goedkopere bouwkavels, krijgen we misschien die gezinnen weer terug naar Emmen toe. Maar zolang als in Emmen nog zoveel bouwkavels leeg staan en jaren geen onroerende zaakbelasting kunnen heffen, omdat ze liggen er wel, maar je krijgt er geen geld voor. Ik denk dat de jeugd die nu de grens overgaat om een prijs-kwaliteit woning heeft van 120.000, 130.000 voor een vrijstaande woning en 1000 vierkante meter grond, terwijl Lavier een woningje aanbiedt, 2 muren en een achtergevel, dat voor 120.000 euro kost. Ik denk prijs-kwaliteit verhouding dat een hele grote doorslag heeft voor de woningmarkt en ook voor de starters. En om krimp te voorkomen zou ik zeggen van, wij draaien erom, we gaan hier de kavels goedkoper maken en we halen mensen weer terug die hier goedkoop kunnen bouwen en ook aan de slag gaan.
Meneer de Jonge.
Het zal zo zijn. Ik heb er ook wel bekeken dat de koopkavels in Duitsland beduidend goedkoper zijn dan hier. Maar ik geloof niet dat er een verband is tussen de prijs-kwaliteitsverhouding tussen Duitsland en Nederland en de prijs van de kavels waarop ze gebouwd zijn. In beleving van veel mensen zijn Duitse woningen beter, los van de prijs van de kavel die eronder ligt. Blijft natuurlijk de vraag in hoeverre we als lokale overheid invloed hebben op de prijskwaliteit van Duitse woningen.
Meneer Belsma.
Dank u, voorzitter. Twee keer genoemd dat mensen die sociale woning bouwen, dat die weinig keuze hebben. Maar ik moet dat toch hier ook anders lezen. Er wordt gesteld dat het leegstandspercentage in de gemeente Emmen dat het aan de hoge kant is. Landelijk gemiddelde moet tussen de 2% en 2,3% zijn. We zitten hier op 3%. Het aantal woningzoekenden stijgt daar wel door. Dat is voor mij niet te rijmen samen.
Meneer Lange.
Een kleine nuance dan. Het is wel genoeg aanbod, maar niet op de plek waar ze willen wonen. Er is wel genoeg huuraanbod, maar niet waar men wilt wonen. En wat is het belangrijkste waar je wilt wonen? Is de plek. En als de plek niet goed is, dan gaan ze niet huren. Terwijl er wel, inderdaad, wat u zegt, leegstand genoeg is. Maar dat wil men niet.
Meneer Goudriaan wil er ook nog even op reageren.
Ja, daarop aansluitend. Er zijn vorige week wel er 4 geweest en daar werd het probleem ook aangekaart. Dat er dus in bepaalde dorpen staan nog hele blokken leeg waar dus eigenlijk niemand wil wonen. Ten eerste vanwege de plek vaak, maar ook vanwege de kwaliteit van de woningen. Dus dat is inderdaad het probleem wat erin schuilt.
Meneer Langer nog een keer.
Ja, nog als laatste bijdrage. Door de nieuwe financiële wetgeving is de startende koper verplicht om zijn geld te steken in bouwkundige zaken. Dat is ook heel belangrijk. Maar ze willen ook graag een mooi eigen paleisje hebben en daar hebben ze nu geen geld voor. Dus als de gemeente erover na wil denken om ze bij die bouwkundige zaken en vooral op energiezuinige, op energiegebied en milieugebied, dan hebben ze misschien een klein beetje geld over voor wat luxe en wat schoonheid in de woning, wat ook nog weer goed is voor de lokale ondernemer, de keukenboer, de tegelboer enzovoort. Dus, en dan komt de woningmarkt en ook nog een keer positief in het nieuws. En dat is misschien ook een keer goed.
Meneer De Jonge.
Zoals ik eerder al zei, LEF en SP zijn het wel eens niet eens. En dit is dan zo'n schoolvoorbeeld. Als er sprake is van prioriteitsstelling, dan zie ik de prioriteit voor de lokale overheid eerder bij de startende huurder die tevreden is met een dak, dan bij de startende koper die graag een pleitje wil.
Goed, meneer Roué.
Ik had even een vraag aan LEF van het verband. Als je een startende huurder hebt, wat voor consequenties heeft dat met die koopmarkt? Stroomt dat dan door? Of? En als deskundige zou je daar een antwoord op kunnen geven?
Meneer Lange.
Stel voor iemand die wil beginnen op de woningmarkt. Die kan een koopwoning niet betalen. Die wil dan huren. En dat huuraanbod is er wel, maar niet op de plek waar ze willen wonen. Dus dan blijven ze, dan gaan ze gewoon niet verhuizen.
Even een vierde microfoon.
Dan blijven ze thuis wonen, sparen en dan kunnen ze dan kopen, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, maar dat duurt dus nog. Dat duurt nog heel lang. En als je ze over de streep kunt trekken, want ze kunnen misschien ook wel kopen. Alleen dan moeten ze hun geld investeren in de woning. En in de bouwkundige zaken en niet in het verfraaien van de woning. Want dat kan in de huidige financiële klimaat kan dat niet meer.
Meneer De Jonge?
Er is hier sprake van doorstroming, maar ik heb eerder begrepen dat mensen die niet dat paleisje kunnen kopen wat ze graag willen, bij hun ouders thuis blijven. In hoeverre zijn mensen die op basis van het niet beschikbaar zijn of voor voldoende lage prijs beschikbaar zijn van kleine paleisjes en daardoor nog thuis blijven wonen, verantwoordelijk voor het ontbreken van de doorstroming?
Toch een reactie.
Ja, nog één keer herhalen.
Als ik u goed heb begrepen, dan zijn er mensen die bij ouders thuis blijven wonen omdat ze niet die woning kunnen kopen die ze graag willen. Op welke manier verstoort die situatie het doorstromingsproces op arbeidsmarkt?
Op de arbeidsmarkt? Op de woningmarkt?
Woningmarkt, briljante jongen, goedemorgen.
Nee, kijk, de doorstroom begint dan aan de onderkant. Als er een woning verkocht wordt van 100.000 euro, daar zit een kan ook een verkoper achter zitten die naar een huis van 1,5 ton gaat. En die gaat dan weer een huis komen van 2 ton. En die gaat dan misschien wel aan de oude Middijk wonen. De
Dus daardoor krijg je doorstroming. Achter elke starter zitten drie verhuisbewegingen. En dan is de markt in Emmen wel een beetje scheef. Omdat er heel veel leegstand te koop wordt aangeboden. Maar dat is slecht voor de buurt. Dus daarom gaan buurten ook achteruit. Waar Levieren onder andere heel veel leegstand heeft. Dus er moet eigenlijk goedkope huur bij komen. En er moeten starterswoningen verkocht worden. En daar moet men misschien een beetje mee geholpen worden.
Meneer De Jonge?
Ik hoef niet het begrip doorstroming uitgelegd te krijgen. Ik weet wat doorstroming is. De vraagstelling is, in hoeverre zijn mensen die vanuit het ouderlijk huis een woning betrekken, starters van doorstroming? Ook als die mensen bij pa en ma vertrekken, komt die woning niet leeg. Er ontstaat daardoor dus geen doorstroming. Dat is de kern van mijn betoog.
Voorzitter.
Nou, in die zin, ze kopen dan wel een woning, dus daarmee komt die doorstroming wel op gang. En dat is wat meneer Lange zo ongeveer.
Dat ook, en het gaat ook verpaupering tegen, want daardoor wordt de leegstand tegengegaan.
Doorstroming betekent dat je een woning vrijmaakt door een andere te betrekken. Zodat die woning dan vrijkomt voor mensen lager op die markt. Als mensen uit het uiterlijk huis betrekken, komt er geen woning vrij. Die starten dus geen doorstromingsproces op.
Die staat als
niet allemaal door elkaar.
Ja, dan ben ik toch echt een beurt.
Het is discussie.
Nee, ja, maar wel een geordende discussie graag.
Ja.
Meneer Lange, u heeft één mogelijkheid om het dan duidelijk te maken.
Oké.
Ja?
Het bijkomend aspect is dat als een woning van Levier gekocht wordt, dat Levier, ik noem Levier maar als grote woningcorporatie hier, dat die daardoor extra geld in kas krijgt, waardoor misschien het huuraanbod verbeterd kan worden. Het is nu stil en wat er ook, als er maar iets gebeurt, dat is goed voor Emmen en goed voor de woningmarkt. Zowel voor huur als koop.
We gaan nu eerst even naar meneer Belsma, want die was eerst.
Dank u voorzitter. Het is heel interessant om iedereen zijn theorieën te horen. Maar als al die tabellen daar in het verslag getoond worden waarin Emmen het overal slechter doet, vind ik, dan hoort het college te weten om hier te onderzoeken waarom doen wij het slechter. Dat de markt slecht is, dat de banken anders reageren. Maar wat is concreet het probleem en wat gaan we eraan doen? Dat hoort het college te weten. En dan kunnen wij wel onze mening hebben van als we nou een beetje zo doen, een beetje zo. Maar wij als gemeente moeten wel echte oorzaken achterhalen.
Goed, dan meneer Halm.
Ja, voorzitter. Ik vind het toch jammer dat Lef en SP niet op de vergadering was van Levier. Maar ik kreeg een duidelijke tekst en uitleg hoe de zaken ervoor staan in Weerdingen. In de hele gemeente Emmen. En ik vind het jammer dat je nu inhoudelijk een discussie hebt waar de jongens niet op de hoogte zijn van het probleem bij Levier.
Oké, en er zijn ook partijen die gaan op werkbezoek en dan krijgen we dan de informatie dan ook. Is er verder nog iemand met een iets? Nee, dan kijk ik even opzij of de wethouder nog de behoefte heeft om ook nog iets te melden, te zeggen, te vragen.
Er is inderdaad een hele hoop gezegd, voorzitter, en onderwerp ter bespreking, dus het is goed dat de verschillende partijen hun visies, voor zover ze die hebben, geformuleerd hebben. Ik denk dat het goed is om een paar dingen nog even onder de aandacht te brengen. Eerst even een feitelijk, het is een jaarverslag. En wat mij betreft blijft het een jaarverslag. Dank voor de opmerkingen over de goede analyses die erin staan. Ik denk dat het inderdaad voor ons beleid van belang is om te weten hoe wij ons verhouden tot overige delen van de markt. En dan met name natuurlijk die markt die aanpalend is aan die van Emmen. Ik denk dat er één belangrijke opmerking gemaakt moet worden, naast alle opmerkingen die je kunt afleiden uit het functioneren van die woningmarkt zelf en alle veranderingen in de zin van financiering en banken en problemen die zich daarvoor doen. En dat is het feit dat in de afgelopen anderhalf jaar, op zich al wel ietsjes langer, zich in Emmen feitelijk krimp aftoont, aftekent. En dat betekent dat in ieder geval voor een deel de druk op de woningmarkt een andere is dan in gebieden waarin dat nog niet het geval is. En als u dan de verschillende regio's van Drenthe met elkaar vergelijkt, dan ziet u dat Zuidoost-Drenthe een hele andere karakteristiek kent op dit gebied dan West of Noord van deze provincie. En dat verklaart een deel van het verschil. Koopkrachtige vraag, aanbod in een segment. Ik zal niet zeggen wat niemand meer wil, maar ik denk dat meneer Lange zich er iets bij voor kan stellen. Dat er in een bepaald segment van die woningmarkt zo'n groot aanbod is, dat mede daardoor die woningmarkt niet in beweging komt. We zijn aan het actualiseren. We zijn alle woningbouwplannen die er zijn. Dat is dus van Delflanden tot en met een heel klein initiatief van 10 woningen bij wijze van spreken. zijn we tegen het licht aan het houden om ons af te vragen in het kader van de demografische ontwikkelingen die zich voordoen en de situatie op de woningmarkt, wat nu verstandig is om de komende jaren te handhaven. Daarin, en we hebben daar binnenkort een discussieavond met u over die krimp, te kijken wat voor invloed dat heeft op het programma, hoe je moet bijstellen in de periode van nu tot 2020, maar eigenlijk zeggen we daarin van laten we nou eens 5 jaar als periode pakken, want dat kun je misschien redelijk overzien. Als je dan het totaal aantal op een rij gaat zetten, en ik doe het even uit mijn hoofd, maar volgens mij omvat ons huidige woningbouwprogramma, wat dus nog niet gerealiseerd is, iets van tussen de 7.000 en de 8.000 woningen. Het zal u duidelijk zijn dat als je de nieuwe cijfers ziet, dat daar fors in gesnoeid zal moeten worden. Als u mij dan vraagt om de grondprijs te verlagen, dan vraag ik u hoe u de afwaardering van de grond van een woningbouwprogramma wat terug moet van 7.000 naar pak een beet 2.000 of 3.000, hoe we dat met z'n allen moeten financieren. Want dat betekent in feite dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf in één klap weg is. Dat is het dilemma waar we voor staan.
Meneer de Jonge.
Dat betreft dan de boekhoudkundige waarde, en daar ben ik het helemaal met u eens. Maar wat nu als uit de gebrekkige verkoop van die gronden blijkt dat de marktwaarde inmiddels al ver beneden die boekhoudkundige waarde is, ontkomen we dan vroeg of laat hoe dan ook niet aan een correctie daar?
Hoe je het ook wendt of keert, die gronden staan voor een bepaalde waarde in onze boeken. En op het moment dat je zegt, we gaan daar geen woningbouw meer toepassen, maar we geven dat terug aan de akkerbouw of aan de natuur, dan betekent dat dat je in je boeken een verlies moet nemen. En dat betekent dat je weerstandsvermogen stevig onder druk komt te staan. Nou, dat is in feite de achterliggende problematiek die we goed in het oog moeten houden als we het hebben over de vraag welke locaties nog wel en welke niet. Daarnaast moeten we kijken naar de vraag van hoe is dat nou gespreid over het totale gebied van de gemeente Emmen, dorpen en de stad. En we moeten in de gaten houden over welke woningen hebben we het. En daar speelt die doorstromingsproblematiek een rol in. Dus ik wil er maar mee aangeven dat de problematiek waar we voor staan redelijk omvangrijk is. En dat als je realiseert dat het zulke aantallen zijn, dat dan de gevolgen voor de gemeentebegroting ook stevig kunnen zijn. In de maand oktober proberen we intern die discussie af te ronden in die zin dat we het goede beeld hebben, weten welke gevolgen zich voor zullen gaan doen als we bepaalde beslissingen nemen. En dan zullen voor het eind van het jaar die beslissingen ook genomen moeten worden. Europan is niet van de baan, is wel stevig veranderd, maar is niet van de baan. En als het gaat om het fonds herstructurering en de discussie die we gehad hebben over startersleningen wel of niet. Ik heb in het verleden denk ik ook wel eens aangegeven dat een starterslening een vorm is van overkreditering. Want wat je in feite gedaan hebt in de afgelopen jaren, en ja, iedereen deed het, dus waarom wij niet, dat was financieren wat banken niet wensten te financieren. Een professionele financier zegt van, u kunt dit huis niet kopen. Wij zeggen van, nou weet je wat, je krijgt er nog wat geld van ons bij en dan kun je het wel kopen. Ik denk dat dat niet de oplossing biedt voor de woningmarkt van de toekomst. Wat veel meer de oplossing biedt, zou kunnen bieden, en dat is de weg die we op dit moment ook concreet aan het onderzoeken zijn en aan het vormgeven zijn, is inderdaad kijken of je experimenten kunt opzetten om met energiezuinige woningen te werken. Concreet gaat het om een project aan de Dinxperlaan, waar we een aantal woningen willen aanpakken in overleg met de corporatie. En kijken of we daar verschillende pakketten van energiezuinigheid in kunnen verwerken en op die manier mensen kunnen laten zien dat je ook op een andere manier naar de prijs en de kwaliteit van een woning kunt kijken. En dat daarbij de energieprijs wel eens veel belangrijker zou kunnen zijn in de toekomst dan de huur- of de koopprijs.
Meneer de Jonge heeft nog een
en
vraag.
En langs die weg worden dan ook middelen vanuit het fonds herstructurering ingezet.
Meneer de Jonge.
Ik wil graag even terugkomen op uw eerdere opmerkingen in zaken over financiering met de middelstartersleningen. Ik ben het met u eens dat als een professioneel financieringsbedrijf besluit niet te financieren, is daar een goede reden voor. Maar een aspect wat daarin niet belicht wordt, is het feit dat die financieringsinstituut zijn eigen zakelijke belangen als criterium neemt, terwijl een overheid daarnaast ook maatschappelijke belangen heeft. En die hoeven niet parallel te liggen aan die van de bank. Dus ik ben het eens met uw instelling dat overfinanciering bestreden moet worden. Maar het oordeel van de bank is niet alleen zaligmakend.
Raad de Vleeger.
Met het oog op de komende discussies zal ik dat, die laatste stelling zeker onderschrijven. Alleen wat je wel moet constateren is dat als je het oordeel hebt over de kredietwaardigheid van... Nou, u kent het zelf denk ik. Ik gebruik mezelf maar even als voorbeeld. Toen ik een aantal jaren geleden een andere hypotheek wilde en men keek naar het inkomen wat ik toen als wethouder had, werd er gezegd van, maar meneer, u kunt wel 6 keer zoveel krijgen als wat u vraagt. Nou, het is de vraag of je daar belang bij hebt. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben is dat zowel vanuit de financiële wereld als vanuit de overheid op die kreditering de nadruk werd gelegd en op die manier situaties werden gecreëerd waarin in feite mensen een woning gingen kopen die ze niet konden betalen. Nou, op dit moment de problematiek in ogenschouw nemend, kun je denk ik als overheid beter de middelen die je hebt inzetten inderdaad op dat energievraagstuk en laten zien dat dat op een zodanige manier kan dat die energielasten ofwel helemaal teruggebracht worden of minimaal zijn en in de toekomst ook niet zodanig hoeven te stijgen dat je in je totale woonlasten een probleem krijgt. Dat speelt zowel in de huur als in de koop een belangrijke rol. En ik zal niet met een voorstel komen om opnieuw startersleningen toe te passen, maar ik zou veel liever die gelden uit het fonds herstructurering inzetten. Daar gaan we dus een experiment voor voeren om op het gebied van die energie te zorgen dat die woonlasten naar beneden gaan.
Meneer Belsma.
Dank u voorzitter. Vraag aan de wethouder, kunt u bij benadering aangeven als de grondvoorraad, als die afgewaardeerd wordt naar een marktconforme prijs, wat voor bedragen moeten we denken dan?
Daar hebben we op dit moment geen beeld van. En het gaat niet om een afwaardering naar de marktconforme prijs. Het gaat om een afwaardering van datgene waarvoor die grond nu in de boeken staat naar, laat ik maar zeggen, landbouwgrond voor 3 euro de vierkante meter. Dat is het feitelijke probleem.
U heeft nog een verdere vraag? Of?
Maar ik kan dus wel de conclusie trekken dat het weerstandsvermogen absoluut onder druk staat op het moment dat die grond dus een andere bestemming krijgt. Ja.
Duidelijk. Meneer Lange.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben het met meneer Sleking volkomen eens over dat we dat niet weer moeten doen zoals het was met overkreditering. Want de meeste particulieren hebben geen flauw idee wat ze moeten betalen aan energie. Dat wordt nog helemaal niet meegenomen in hun beslissing. Wat ik graag wil meegeven aan de wethouder is dat als er een project wordt opgestart op een bepaalde locatie, dan haal je de keuzemogelijkheid weg bij de particulier. En die vindt maar één ding belangrijk, dat is waar die woont. En dat is de plek. En als je dus al voor hem gaat beslissen waar die dan kan profiteren van bepaalde energievoordelen, dan haal je die keuze weg bij hem. En dat is juist het belangrijkste. Ik ben het helemaal eens met het idee om daar geld voor beschikbaar te stellen, maar laat dan de klant de keuze maken op welke locatie hij dat doet. Dan denk ik dat er een kans van slagen is. Ik denk wel dat u dat met me eens bent.
Dank u wel, meneer Rewe.
Ja, voorzitter, commissie. En ik denk dat wij ook niet over moeten gaan tot afwaardering, want dan ga je toch een beetje een sneeuwbaleffect krijgen of een omgekeerd sneeuwbaleffect. Want dan wordt ook de huidige woningen, dat bestaat als woning en ondergrond, die worden ook afgewaardeerd. En dan komen er nog veel meer mensen in de problemen, dus dat lijkt me echt geen goede zaak.
Meneer Goudriaan?
Ja, toch nog voor mij een laatste opmerking over die afwaardering van de grond. Ik denk dat we in mijn beleving over 2 verschillende dingen praten. Of je dus een gedeelte van een plan, bouwplan, dus als je dat terug gaat dringen, dus niet meer gebruikt en je gaat die grond terugbrengen, dan kost je inderdaad een hoop geld om dat uit de boeken te halen. Maar aan de andere kant, als je een aantal kavels hebt liggen die je aan de straatstenen niet kwijt kunt, voor 200 euro de vierkante meter, en je doet ze voor 150 en ze vliegen wel weg, misschien zal niet zo gebeuren, maar dat je ze dan wel kunt verkopen, dan denk ik dat je veel minder verliest dan dat je het braak laat liggen of helemaal afwaardeert.
Maar wat betekent dat voor de woningmarkt?
Dat kun je uitzoeken.
We gaan even verder. Ik kom zo weer aan uw kant. Een vraag op meneer Goudriaan. Nou, doe maar.
Het is niet het probleem van dat die grond niet verkocht wordt, dat er geen kopers zijn. Er zijn kopers zat, maar die kunnen hun eigen huis niet kwijt. Dus het zit niet in de grondprijs. Het zit in de kopers, aan de koperskant. Die hebben een huis, die willen graag verhuizen, die willen graag nieuw bouwen. Alleen die kunnen hun eigen huis niet kwijt, omdat er van de onderkant van de markt geen aanvoer is van kopers. Dat is de reden dat die grond niet verkocht wordt. Niet dat die te duur is. Ik bedoel, die grond is al jaren te duur. Alleen, ja, dat betaalt men er graag voor, als de woning maar goed verkocht wordt.
Wethouder Sleking.
Je kunt inderdaad in de praktijk zien dat dat soort situaties zich voordoen. Ik weet niet meer wie van u dat zei, maar Clausina Veen loopt redelijk als je kijkt naar het aantal opties en het aantal koopcontracten. Maar het loopt ook redelijk als het gaat om het aantal koopcontracten wat teruggegeven wordt. En dat bevestigt wat de heer Lange zegt, van de animo is meer dan voldoende. Alleen op het moment dat mensen inderdaad na 2 jaar hun eigen huidige woning nog niet verkocht hebben, dan gaat het probleem dus ontstaan van weer teruggeven. En dat zien we gewoon in de praktijk gebeuren.
Ik hoor nu meneer Halm en daarna meneer De Jonge.
Voorzitter, we zijn vorige week in Hemmingham geweest. Ook Goudian was erbij. Dat de burgemeester daar zegt dat ze heel blij zijn met de vele Hollanders die daar naartoe komen, omdat de woningbouw en de kavel daar zo goedkoop zijn. Er moet ook een lichtje gebranden in de gemeenteraad. Dat al die mensen daar naartoe trekken, dat ze blij zijn met al die gezinnen met kinderen die daar naartoe gaan. Niet voor de uitbreiding. Als je op internet kijkt, dan zou je bijna de grens kunnen verleggen daar een paar meter en duizend toe. Zijn allemaal Hollanders die er wonen. Het is toch gek dat wij daar niet op inspringen. Ik vind die markt zoals wij dat nu doen, €200 voor een vierkante meter grond. Ik vind dat ver. Je kunt ook zeggen dat het lucht is. Je betaalt de woning wat nu die marktprijs naar beneden gaat. Het is gewoon ook de prijs-kwaliteit verhouding. Je betaalt voor die twee muren in Oostal. Je woont hier geen 120.000 euro waard. En voor en achterkant. Ik denk dat de mensen veel nuchteriger nagedenken van wat voor kwaliteit heb ik hier. En wat kost het hier en wat kost het in Duitsland. En ik ben er bang voor. Ik ben het al jaren aangegeven. Dus vertrekken nog steeds veel meer. En nog steeds zeggen ze, ook in Meppen zeggen ze, er komen dus steeds meer Hollanders bij die daar gaan wonen.
Meneer De Jonge.
Ik heb al eerder aangegeven dat er niet noodzakelijkwijs veel verband is tussen de prijs van de kavel en de kwaliteit van de woning die erop staat. Maar dat tezijde, naar LEF toe, die wil graag dat mensen kunnen kiezen waar ze hun energieverbeterende projecten die door de gemeente mede gefinancierd worden kunnen opstarten. Ik denk dat zulke projecten vooral in wijken als Angerslo vooral dan financieel aantrekkelijk zijn als je het voor een aanzienlijk gedeelte doet. Dan kun je grotere aantallen ketels inkopen. Dan kun je standaard werk van maken. Dus op individueel niveau woningen verbeteren zal, vrees ik, duurder worden als dat je dat collectief doet. Dat beperkt inderdaad de keuzevrijheid van de burger, maar maakt de financiële aantrekkelijkheid wel groter.
Goed. Ik denk dat het onderwerp voldoende besproken is. Dan kunnen we verder naar het volgende onderwerp op de agendalijst. En dat is het vaststellen van de notulen van de vorige keer. Daar staat één duidelijke fout op. Dat is 16 juni. Dat was niet zo. Dat was op 14 juni. Ja, vast. wie heeft iets op of aan te merken op de eerste bladzijde? Tweede. Derde. Vierde. Vijfde. Zesde, zevende, achtste, negende. En meer zijn er niet. Goed, dan zijn ze aanvaard zo. Dank u wel. Kijk even opzij of er nog mededelingen zijn van het college. Nee, het presidium heeft ook niet. Die heb ik natuurlijk gedurende de vergadering al genoemd. Is er nog iemand die iets wil agenderen van de ingekomen stukken? Meneer De Jonge zie ik. Kan dat even met de microfoon?
Natuurlijk. 13. Betreffende de Drentse Monden windpark. En Q, pluimveehouderij, lang woord, aan de fletters. Die zag de SP-fractie graag geagendeerd.
Wacht even hoor, welke kant zitten we nu? We zitten op bladzijde 3? Dat zijn stukken die zijn al ter behandeling overgedragen. Dus dat kan niet meer.
Nee, oké. Okay. Ik moet echt vroeger op bed, dat is duidelijk.
Ja, we beginnen.
Dank, voorzitter.
We gaan naar ochtendvergaderingen over, denk ik of zo. Nee, oké, okay. Verder niemand? Dan bedank ik u allen en sluit ik de vergadering.